Broeders en zusters, vanavond wil ik u in aansluiting op Galaten 5, waar we vorige keer waren, eerst meenemen naar Romeinen hoofdstuk 12. Ik heb geprobeerd om er omheen te komen, maar het lukt me niet echt. Het zijn zulke fundamentele versen die daar geschreven zijn, dat ik ze wel moet noemen. Romeinen hoofdstuk 12, waar staat vanaf vers 1, ik bid u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam bestelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God en ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden allen niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben we nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover. En dit zijn dan de eerste woorden van wat wij gemakshalve altijd maar aanduiden als het praktische deel van deze brief aan de Romeinen. Ik moet er altijd bij glimlachen als ik het zeg, want ik zou niet weten waarom de eerste 8 hoofdstukken ook niet meteen praktisch zouden zijn. Maar niettemin, men kan onderscheid maken, men zou het ook moeten doen. Men kan onderscheid maken tussen het eerste deel van de brief, waarin in feite op leerstellige wijze uiteengezet wordt wie wij in Christus geworden zijn. Om het te zwijgen van dat ook eerst gezegd wordt wie wij waren daarvoor. Dat gebeurt in hoofdstuk 1 tot en met 8. In hoofdstuk 12, of vanaf hoofdstuk 12, eigenlijk tot het einde van de brief min of meer, wordt uiteengezet wat wij daarna zo ongeveer mee moeten. En dat past dus in het onderwerp wat voor deze avonden is aangekondigd. Opmerkelijk is echter dat wat de apostel hier naar voren brengt, deze allereerste verse van Romeinen 12, dat het niet helemaal nieuw is, want het blijkt dat de man over precies dezelfde dingen al gesproken had, reeds, laten we zeggen, in Romeinen 6, daar komt het ongeveer op neer. Want in de laatste hoofdstukken van wat ik dan maar even noem het leerstellig deel, hè, dus het is hoofdstuk 6, 7 en 8, daar is de apostel al aardig betrokken bij de praktijk. Immers, in die hoofdstukken, vanaf Romeinen 6 dan, wordt inderdaad gesproken over de praktische consequenties van het feit dat wij in Christus zijn. De uitdrukking ben ik altijd geneigd te ontlenen aan het laatste deel van hoofdstuk 5. En iedere keer als ik het zo zeg, dan schiet me te binnen dat het net zo uiteengezet wordt in de eerste helft van Romeinen 6. Dat wil zeggen, het sluit aardig bij elkaar aan. In Romeinen 5, vanaf vers 12, vinden we immers een uiteenzetting over de merkwaardige situatie die ontstaan is door de opstanding van Christus. Er is namelijk een situatie ontstaan waarbij de wereld bevolkt wordt, de aarde bevolkt wordt door twee soorten mensen. De ene categorie is de natuurlijke mens, waarvan gezegd kan worden hij is de adamitische mens, de mens die in Adam is. Een adamitische mens die het leven van Adam in zich heeft, met alle lusten daarvan, maar vermoedelijk ook met grote nadruk meer alle lasten daarvan, want zo is het nou eenmaal. Hè. Dat is wat uiteengezet wordt. En aan de andere kant wordt daar gesteld een andere mensheid, niet de mensheid die in Adam is en dus het leven van Adam in zich heeft, maar de mens die in Christus is en die dus het leven van Christus in zich heeft. De adamitische mens is gewoon de natuurlijke mens. De mensheid zoals die deel uitmaakt van de oude schepping. Echter, waar wij tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus, hebben wij het leven van Christus ontvangen. En daardoor worden wij beschouwd niet zozeer als adamitische mensen, maar als, ja, christelijk moet ik dan zeggen. Ik weet er geen ander woord voor. Als mensen die in Christus zijn, die het leven van Christus hebben ontvangen. En terwijl in de natuurlijke mens de dood heerst, heerst in de nieuwe mens, de mens die in Christus is, het leven. En zoals de natuurlijke mens onderworpen is, dienstbaar is, slaaf is van de zonde en van de ongerechtigheid, zo zal deze nieuwe mens in Christus dienstknecht zijn van de gerechtigheid. Dat is de gedachte feitelijk die dan hier ontwikkeld wordt. We dienen te beseffen dat wij niet mensen zijn met een kleine modificatie, zo van wij zijn natuurlijke mensen, maar met ons loopt het goed af. In de toekomst ooit nog eens een keer, dat is niet de gedachte. Integendeel, grijpt veel dieper in ons dagelijks leven, ook van nu. De gedachte is niet dat wij een gemodificeerde adamitische mens zijn, maar de gedachte is dat wij een totaal andere mens zijn. Ik ben altijd geneigd te zeggen, maar gij geheel anders. Maar dat schijnt niet in de Statenvertaling te staan, zo, dus ik kan het moeilijk zo citeren. Maar het ligt me wel bovenop, denk ik altijd. Het komt er altijd wel uit. Wij zijn inderdaad geheel anders. En dat is ook wat in het laatste van Romeinen 5... uiteengezet wordt. Dan worden die twee soorten mensen met elkaar vergeleken. En het laatste vers neem ik alleen even mee. Het laatste vers van Romeinen 5. Waar staat dat de zonde geheerst heeft tot de dood. In de natuurlijke mens namelijk. En dat betekent dat de natuurlijke mens een slaaf is van, een dienstknecht is van de zonde. Dat wil zeggen, de zonde is sterker dan de mens. Dat blijkt ook wel, want de mens sterft, maar de zonde bestaat gewoon voort. En bovendien, de mens strijdt tegen de zonde, maar de zonde wint altijd. Jazeker, altijd. Dat is zo bij de natuurlijke mens. De enige manier om van de macht van de zonde af te komen is te sterven. En dat is dan ook het geheim van onze zaligheid. Wij zijn gestorven, begraven en vervolgens opgewekt met Christus. En daardoor verlost van de heerschappij van de zonde. Er is wat anders wat over ons zou heersen. Dat staat hier ook. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Waarbij de gedachte is dat zoals wij vroeger beheerst werden door de macht van de zonde in onze levens, zo zouden wij nu, nu wij wedergeboren zijn, beheerst worden en dus geregeerd worden feitelijk door de macht van de genade in ons leven. Dat is wat de strekking is van Romeinen 5 vers 21. En het heeft niet zoveel zin om het daar dieper op in te gaan. Het is namelijk wat in de volgende hoofdstukken en daarna ook vanaf hoofdstuk 12 uiteengezet wordt. Hoofdstuk 6 gaat er meteen over verder. Want daar wordt de vraag gesteld in vers 1 meteen. Daar staat, zullen wij in de zonde blijven? Enzovoorts. Maar dat zouden wij uiteraard niet, want wij die der zonde gestorven zijn, vers 2, hoe zullen wij nog in de zonde leven? Het levert meteen problemen op. Er zijn altijd mensen die daar meteen moeilijke filosofische vragen over gaan stellen, maar het heeft weinig zin. Die vragen moet je even vergeten. Ze ontstaan namelijk niet als we gewoon doorlezen. Want de vragen ontstaan doordat wij denken, ja, maar wij zijn toch nog zondige mensen. En je kunt natuurlijk wel zeggen dat wij de zonde niet zouden doen of de zonde niet zouden dienen, maar u en ik, wij hebben allebei wat zelfkennis, begrijp u. U en ik zijn dus van mening dat de strijden tegen de zonde helemaal niet helpt, integendeel. Afgezien van dat het expliciet ook in de schrift staat natuurlijk, maar daar hebben we het nou even niet over. Voor de gelegenheid nou even niet. Wij weten dat het niet helpt. Je kunt iemand wel zeggen dat hij niet moet zondigen. Maar het heeft geen enkele zin. Hij kan namelijk niet anders. De natuurlijke mens in ieder geval heeft geen andere optie. Hij is een zondaar, dus zondigt hij. Zo eenvoudig is dat. En de wet die de mens voorschrijft, wat hij zou moeten doen en laten, blijkt door het vlees krachteloos te zijn. Staat in hoofdstuk 8 in elk geval. Hoofdstuk 7 feitelijk ook, maar wat uitgebreider en concreet in hoofdstuk 8. Daar gaat het nou verder niet om. Wat hier in Romeinen 6 namelijk gezegd wordt, wordt wat langzaam gezegd en sommigen zijn ongeduldig. Maar wij zouden in de eerste plaats begrijpen en ons eigen maken dat wij inderdaad der zonde gestorven zijn. Dood zijn voor de zonde. Dat wil niet zeggen dat wij niet ons oude leven nog hebben hier. En dat wij nog steeds in het vlees zijn enzovoorts. Dat is wel zo. Maar de aardigheid is dat wij niet alleen gestorven zijn. Vraag gaat namelijk eerst verder. Er wordt namelijk gezegd. Wij zijn niet alleen met Christus gestorven en begraven. Maar wij zijn ook met Christus opgewekt. Dat is meer specifiek vers 4. Wij zijn dan met hem begraven. opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En men zou zo'n uitdrukking met grote nadruk moeten lezen, want de gedachte is dat wij, net als Christus, zouden wandelen tot heerlijkheid des vaders, en net als Christus zouden wandelen, leven dus nu, in nieuwheid des levens. Met de nadruk op alzo, want dat is wat er staat. Net als, zoals Christus leeft nu om zijn hemelse vader te dienen, zo hebben wij die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus inderdaad dezezelfde roeping. Te wandelen namelijk tot heerlijkheid des vaders. En het misverstand, wat voor sommigen kennelijk onoverkomelijk is, het misverstand is dat men denkt dat het is tot heerlijkheid van God als wij ons bezighouden met het bestrijden van de zonde. Maar ik moet u zeggen, de enige die daarmee gediend is, is de zonde zelf. En dan heb ik het nog netjes gezegd, want in de praktijk moet ik eigenlijk gewoon zeggen, de enige die ermee gediend is de Satan. Want u weet toch hoe het zit met die oude natuur, en dus ook met de zonde die daarin woont. Hoe meer je hem prikkelt, hoe meer hij zich zal verzetten. Hoe meer je hem bestrijdt, hoe actiever hij wordt. Dat is heel eenvoudig, zelfs betrekkelijk natuurkundig gegeven. Daarom werkt de wet niet. En daarom was het meer specifiek juist dat volk wat onder de wet probeerde te leven, hoe dan ook, want daar heb ik het nou niet over, maar het was juist dat volk dat onder de wet leefde, dat als eerste van alle volkeren de Heer Jezus verwierp. Ik ben geneigd te zeggen gelijk het is in deze dagen, want waar men vasthoudt aan de wet, daar wordt de natuurlijke mens en daarmee de zonde in de mens geactiveerd, wordt dus ook de werking van Satan geactiveerd, en daar waar men vasthoudt aan wet, komt men in de praktijk van het leven, ik zei, komt men in de praktijk van het leven nooit tot de Heer Jezus en nooit tot genade. Dat is het verhaal. Maar het punt is dat wij niet behouden zijn geworden opdat we nou de zonde zouden bestrijden. Wij zijn behouden geworden opdat we niet meer de zonde zouden dienen. En dan niet meteen vragen, maar hoe kom ik daar dan af van die dienstbaarheid aan de zonde? Want dat is niet een goede vraag. De goede vraag had moeten zijn, wie dan wel? Het verhaal was namelijk, ik zal het een keer herhalen, wij zijn behouden geworden opdat wij nu niet meer de zonde zouden dienen. Of met een bijbeltekst dan maar voor de gelegenheid, maar weer eens. Wij zijn bekeerd van de afgoden, welke het maar waren, denk ik altijd. Maar we zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. De vraag is niet, hoe kom ik van de dienst aan de zonde af? De vraag is, wie zou ik dan dienen als ik niet de zonde zou dienen? Begrijp je me goed, er staat niet in de Bijbel dat we de zonde zouden bestrijden. Integendeel, er staat niet dat wij de oude mens of het vlees zouden bestrijden. Er staat zeker niet dat wij onder de wet zouden leven. Want dat is in de praktijk zelfs het tegenovergestelde. Al lijkt het soms niet zo, maar het is wel zo. Het gaat er niet om dat wij de dingen van de oude schepping bestrijden. Integendeel, het geheim van onze zaligheid zit er juist in dat wij gestorven zijn en dood zijn voor de wereld, voor de zonde, voor de wet en zelfs voor de Satan. Dat is waar het op neerkomt. Dat alles is voorbij. Wij zouden niet bestrijden de dingen waarvan wij verlost zijn. En als u zegt, ja, maar wij zondigen toch nog, dan zeg ik, heb je er last van? Is het een probleem? Wil u erover praten? Nou goed. Ik ken het Jan gewoon ook wel. Nou goed. Hè? Nee, waar het om gaat namelijk, is dat wij ons in de eerste plaats bewust zouden zijn dat wij bevrijd zijn van de heerschappij van de zonde in ons leven, en in elk geval dat wij bevrijd zijn van de straf der zonde. Dat wil zeggen, God rekent ons in elk geval, want ik ga het niet eens beargumenteren, God rekent ons in elk geval de zonde niet toe. In elk geval geldt dat voor gelovigen, namelijk voor wedergeboren mensen. Dat betekent in de praktijk glashard, gelukkig maar, want anders zou het al lang gebroken zijn, hè? Maar dat betekent in de praktijk glashard dat wie wij ook zijn, wat wij ook doen als gelovigen, wij zijn en blijven kinderen Gods. En er is in de praktijk niets wat onze gemeenschap met de levende God in de weg staat. Integendeel, wij worden zelfs opgeroepen om ondanks de zonden die wij wellicht doen, met vrijmoedigheid te naderen tot God en tot de troon der genade enzovoorts. En wij worden geacht te danken voor de vergeving der misdaden die wij hebben ontvangen. Want, citeer ik maar even uit Efeze 1 dan, in Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, doordat hij leeft, betekent dat overigens, door zijn bloed, door zijn leven. In hem, die leeft uiteraard, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, namelijk de rijkdom, of naar de rijkdom van zijn genade. En niet op voorwaarde dat we niet meer zondigen. Integendeel. Dus niet aan voorwaarde gebonden. Het is uit de rijkdom van zijn genade. Dat is waar het over gaat. Het hele punt is dat we die oude mens met zijn zonde en zelfs onze eigen oude mens, onszelf met onze zonden, domweg zouden vergeten. Er geen rekening mee zouden houden en ons niet zouden laten hinderen om te dienen degene die wij dienen zouden. En daar ligt in werkelijkheid de clue van het verhaal. Ja, dat is het clue. Wat is een clue? Het heet hangijzer. Hoe heet zoiets? Nou goed, daar ligt de kern van het verhaal. Het gaat er niet om dat we het oude zouden bestrijden, want dat is weggenomen, dat zouden wij aanvaarden. Maar naar de vraag overblijft, wat doen we nou met deze vrijheid? Wel, wij zouden elkander dienen door de liefde, hebben we vorige keer gelezen uit Galaten 5. En hier in de Romeinenbrief wordt het op andere en op zeer systematische en brede wijze uiteengezet. De gedachte is namelijk dat niet meer de zonde over ons heerst, want de zonde heeft uiteindelijk geen blijvende uitwerking meer in ons leven, niks. Mag dan elke daad die wij doen, mag dan wellicht consequenties hebben in ons dagelijks leven. Dat ontken ik niet, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat hoezeer de zonde ook in ons werkt, het heeft geen blijvende uitwerking, want de straf der zonde is gedragen. Dat is één ding. En het andere ding is dat die zonde in ons leven ons werkelijk niet tegenhoudt om inderdaad tot God te naderen en hem te dienen. Maar om dat laatste, daar gaat het om. En dat is het geheim, zou mijn vader dan zeggen, in plaats van een clue dan. Hè? Dat is het geheim van het verhaal. Nou, het is niet geheim, het staat expliciet vele malen zeer uitgebreid in de Bijbel. Het is een algemene nieuwtestamentische richtlijn. En het punt is dat waar de zonde niet meer heerst over ons, zouden wij ons beschikbaar stellen aan het tegenovergestelde van de zonde, opdat we dat zouden dienen. En het tegenovergestelde van zonde is nu eenmaal gerechtigheid. Dus in plaats van dat wij de zonde dienen, zouden wij nu de gerechtigheid dienen. Dat kunnen wij van nature niet, want de natuurlijke mens kan niet anders dan de zonde en daarmee ook de afgoden dienen. Maar het punt is dat we niet alleen met Christus gestorven zijn, maar ook met hem zijn opgewekt en nieuw leven hebben ontvangen. En door dat nieuwe leven in ons zijn wij wel degelijk in staat om de levende God te dienen, tegelijkertijd ongehinderd door de werking van de zonde wellicht in onze levens. En het korte verhaal komt er ongeveer op neer dat weliswaar die zondige natuur nog net zo krachtig in beginsel in onze levens aanwezig is als voordat wij tot geloof kwamen. Daar is weinig aan verzwakt, niks eigenlijk, fundamenteel eigenlijk niks, dat lees ik ook niet in mijn Bijbel. Maar het hele punt is dat daarboven of daarnaast een veel grotere kracht in onze levens gekomen is. En dat is de kracht van de Geest Gods. Dat is de kracht van het leven van Christus. Dat is de kracht van onze nieuwe natuur, ons nieuwe leven. Of zullen we gewoon zeggen, dat is de kracht van de Heilige Geest in ons. Die is namelijk vele malen sterker dan de kracht van de zonde. En dat is waar het om gaat. Niet zozeer de bestrijding van de zonde is een belangrijke item. Niet zozeer dat wij minder zouden zondigen of zo, minder grote zondaren zouden worden. Daar gaat het ook niet om. Het is een bijverschijnsel overigens, maar daar gaat het niet om. Daarom vind je het ook nauwelijks in de schrift. Waar het werkelijk om gaat, is dat er een veel sterkere kracht is in onze levens, aan wie wij ons zouden onderwerpen. hetgeen overigens ongetwijfeld ten koste gaat van de werking van de zonde in ons leven. Maar begrijp je me goed? We hebben niet de geest ontvangen om de zonde in ons leven te bestrijden. Het leven van Christus in ons is er niet om de zonde te onderdrukken en om ons zo dus betere mensen te maken. Absoluut niet. Noem maar een tekst dan. Waar staat dat dan? Dat staat nergens. We hebben de geest ontvangen opdat we God zouden dienen. Christus leeft in ons opdat wij God zouden dienen, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat Christus zelf doet. En waar hij in ons is en in ons leeft, sterker nog, waar hij ons leven is, zouden wij dat dus ook doen. En er is geen enkele mogelijkheid om dat te ontkennen. Op het moment dat we zeggen, dat kan niet, ontkennen wij dus dat de levende Christus nu zijn hemelse Vader, God zelf dus, dient. En dus we hebben het voor lief te nemen, zo is het nou eenmaal. Waar Christus in ons is, daar zijn wij bekwaam om de levende God te dienen. Wij zouden dat ook doen. Daartoe namelijk zijn wij verlost geworden. De schrift laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Er staat nergens dat we, nu we kinderen God zijn, door het leven zouden gaan ongehinderd door enig schuldbesef of zo. Er staat ook niet dat we niet onder de wet zouden leven, opdat onze gewetens ook niet verontreinigd zouden worden of iets dergelijks, zodat we nou zouden kunnen doen wat wij willen. Dat staat nergens. Dat is namelijk niet zo. Wij zijn wel verlost van de wet. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Wij zijn verlost van de heerschappij van de dood. Maar niet om nou te kunnen doen en laten wat we willen, maar om eindelijk te kunnen doen wat God van zijn schepselen verwacht. En ik heb daar vorige keer, herinner ik mij nu ineens, over gesproken. Namelijk, wij zouden die levende God dienen. Dat is waar het om gaat. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Zullen wij in de zonde blijven? Nee, zegt de apostel, wij zijn immers der zonde gestorven. En we zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Opdat wij, net als Christus, vers 4, zouden leven tot heerlijkheid des vaders. Of met de andere term, wij zouden net als Christus wandelen in nieuwheid des levens. Waarna de apostel weer een stap terug doet en het nog een keer vertelt. Want indien wij één plant met Christus geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan is dat ook zo in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat vloeit daaruit voort. Dat is de betekenis van dat werkwoord zullen. Dat vloeit eruit voort. Als we deel hebben aan zijn dood, wel, dan hebben we ook deel aan zijn opstanding. Aan zijn leven, dus nu. En dus ook aan zijn dienst, nu. Dat is de gedachte. En dat wordt dan ook inderdaad naar voren gebracht in vers 11, waar staat, alzo ook gij lieden, alzo net als Christus, betekent dat, net als de Christus uit de voorgaande verse, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, wat ik altijd een zwakke vertaling vind, want er staat gewoon rekent, echt een kwestie van calculeren, dus dat woord is het, rekenen, houd het ervoor, rekent dus, dat gij weliswaar der zonde dood zijt, maar, dat is niet het einde van het verhaal, maar gode voor God dus, levend zijt in Christus Jezus. Want Christus Jezus leeft niet alleen voor God, maar ook in dienst van God. Dat is wat het woord voor feitelijk ook betekent. Maar gode levend zijt in Christus, want Christus Jezus dient zijn hemelse Vader, en waar wij in hem levend zijn, zouden wij ook inderdaad niet de zonde, maar de gerechtigheid dienen. Dat staat er dus ook vervolgens, vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Er staat niet dat gij dan niet meer zondigt met uw sterfelijk lichaam. Er staat ook niet dat dan de zonde niet meer werken in uw sterfelijk lichaam. Dat kan niet, want zolang het een sterfelijk lichaam is, is dat zo omdat de zonde erin werkt. En anders weet u niet wat zonde is, maar daar ga ik nou verder niet over praten natuurlijk. Hè? Zolang het lichaam sterfelijk is, werkt daarin de dood en dus werkt daarin de zonde. Dat is trouwens wat in Romeinen 5 vers 12 en 13 en 14 enzovoorts uiteengezet werd. Daar wordt gezegd dat aangezien ieder mens stierf, was ieder mens blijkbaar een zondaar. Ik zeg het dan met eigen woorden, dan gaat het wat sneller. En zolang dus wij nog sterven en zolang dit lichaam sterft, is het een sterfelijk lichaam en dus ook een zondig lichaam. En als het een zondig lichaam is, kan je het nooit verbieden dat het zondigt. En heeft geen zin te zeggen, doe geen zonde, want het is een zondig lichaam. Dat begrijpt u toch hopelijk? Je kunt tegen een appelboom niet zeggen, breng geen appels voort. Dat gaat niet. Gekke dat je dan meteen vraagt, wat dan wel? Gekke, hè? Dan vraag je stel je wel de goede vraag. Nou, bij gelovigen moet je dezelfde vraag stellen. Wij zouden, je kunt tegen een gelovige niet zeggen, breng geen zonde voort, maar je kunt wel zeggen, breng wat anders voort. We zouden niet de zonde bestrijden. Er staat trouwens niet dat de zonden niet werken of niet actief zijn. Er staat dat de zonden niet heersen. En heersen wil zeggen dat het de grootste macht is in het leven. Maar de aardigheid van het leven van een gelovige, de eigen aard, dus bedoel ik, van het leven van een gelovige, het eigene daarvan is dat er een hogere macht is dan de zonde. Een hogere macht die in onze levens zou heersen. Die alles overheersend en die overwegend zou zijn. Dat is de gedachte. Ik zeg niks moeilijks. Want het is niet onze verantwoordelijkheid dat het alles overwegend is of dat het heerst of iets dergelijks. Het is het leven van Christus. Dat is sterker dan de dood. Dat is dus, omdat het min of meer hetzelfde is, ook sterker dan de zonde. En dat is maar waar het om gaat. Dat is het leven wat wij hebben ontvangen. Onze verantwoordelijkheid is om ons inderdaad bewust aan dat leven te onderwerpen. En onze lichamen, die van nature niet anders kunnen dan de zonde dienen, dat we onze lichamen beschikbaar te bestellen om Christus in ons te dienen. Om die geest die in ons is, maar dat is terminologie uit Romeinen 8, te dienen. Of met de termen hier uit Romeinen 6, wij zouden niet de zonde dienen, maar het tegenovergestelde, namelijk de gerechtigheid. Dan staat er dus ook, daar staat dat dan de vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde, stelt uw leden, uw lichaamsdelen, uw lichaam dus, stelt uw leden niet aan de zonde ter beschikking, tot wapenen, gereedschappen betekent het gewoon, hoor. Een wapen is gewoon een gereedschap. Tot gereedschap der ongerechtigheid. Maar stelt uzelven, uw leden dus, uw lichaamsdelen, uw lichamen dus, stelt uzelven aan God, als uit de dood levend geworden zijnde, stel uw leden Goden ter beschikking, tot gereedschappen, tot instrumenten der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, en dan uitdrukkelijk niet een punt, want dan klopt het verhaal niet echt. Ja, nou klopt het wel, maar daar kun je niks mee. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Stop nog een keer. Als je onder de wet leeft, wat heerst er dan in je leven? De wet ben je geneigd te zeggen, maar hier staat de zonde. Dat is precies wat er gebeurt. De wet activeert de zonde, versterkt de zonde. En als je onder de wet leeft, dan leef je zeker onder de heerschappij van de zonde. Maar de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is meteen verklaard waarom dat woord wet ineens geïntroduceerd wordt. De apostel wil het begrip genade namelijk. Een heerschappij van de genade introduceren. Dat is waar het om gaat. En dat is nog steeds commentaar op het laatste vers van hoofdstuk 5. Waar staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft, alzo ook de genade zou heersen. En je kunt dus zeggen, tegenovergestelde van zonde is gerechtigheid, die zou heersen in ons leven. Je kunt ook zeggen, tegenovergestelde van zonde is genade. En dan zeggen we, genade zou in ons heersen. Het is een wat verkorte formulering, want waar de zonde heerst, is dat omdat de wet heerst, maar tegenovergestelde van de heerschappij, en dus tegenovergestelde van de heerschappij van de zonde, is genade. Genade zou in onze levens heersen. Begrijp je wel? Dat is precies dus wat de Hebreeënbrief zeer uitgebreid naar voren brengt. Die spreekt over de troon der genade. Een heel sterke uitdrukking. Maar dat betekent dat genade heerst. Maar hier staat het ook, genade zou heersen, 5 vers 21, en daarna herhaalt in 6 vers 14, niet de zonde is de hoogste macht in ons leven, en ook niet de wet, maar de genade. Waar echter in de praktijk, en dan komt de praktijk, waar echter in de praktijk genade niet heerst in ons leven, waar wij in ons leven gewoon geen ruimte geven aan deze heerschappij van de genade en daarmee van Gods gerechtigheid. Of met de woorden van de Romeinen 6, waar wij onze lichamen niet stellen aan de Heer ter beschikking, opdat die onze lichamen zou gebruiken. Blijven wij gewoon onder de heerschappij van de zonde, want als genade niet de grootste macht en gerechtigheid, dus niet de grootste macht is in ons leven, blijft gewoon staan wat er altijd al was, nog steeds. Komt wel een eind dan als we sterven. Maar in ons leven van vandaag blijft dan dus gewoon de zonde heersen. En blijft ook de wet heersen. Het zou je gedacht zijn, hoe dikwijls het gebeurt, helaas, dat gelovigen zelfs deze waarheid kennen. Ze kunnen het je zo navertellen, weten precies waar het allemaal staat enzovoorts. En als er problemen ontstaan, praktische problemen, onder gelovigen zal ik maar zeggen, of in het leven van een gelovige, dan komt ineens gewoon het oude weer boven en komt meteen weer de vraag, wie heeft het verkeerd gedaan? Wat had er moeten gebeuren en wat is niet gebeurd? Wat hadden we moeten doen en wat is er niet gedaan enzovoorts? Wie is er fout enzovoorts? En wat zegt de schrift ervan? Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het nou over hebben. Gewoon een terugval tot de wet en de zonde. En het beoordelen, veroordelen van de zonde. Het bestrijden van de zonde, vooral in anderen. Tragischer is het bestrijden van de zonde in het eigen leven. Enzovoort. Maar dat is waar het tot neerkomt. En dan is men ineens vergeten hoe het ook alweer was. Heerschappij van de genade, weet je. Ja, staat in de Bijbel, staat in Romeinen 5 vers 21, Romeinen 6 vers 14, Hebreeën 4, weet je wel, de troon der genade. Men weet het precies. Maar op het moment dat er problemen komen, is men alles vergeten en gaat het gewoon weer om de wet. Mag het wel, mag het niet, enzovoort. Let maar eens op. En u bent gewaarschuwd. Nee, in uw eigen leven bedoel ik, let maar eens op. Hoe u reageert op de omstandigheden. Wordt het wet? Wordt het, mag het of mag het niet? Of wordt het genade? En in het geval van de genade worden heel andere vragen gesteld. Niet mag het of mag het niet? Er wordt alleen gevraagd, is de Heer ermee gediend of niet? Zoek ik ijdele eer, want zo heet dat in de schrift, of niet? Probeer ik mezelf te rechtvaardigen of probeer ik de Heer te verheerlijken? Enzovoorts. Zoek ik mijn belang of het belang van de Heer zelf? Belang van de gemeente, belang van mijn broeders en zusters. Dat zijn heel andere vragen. Die hebben met wet hoegenaamd niets van doen. En ik moet er meteen bij zeggen dat die vragen eigenlijk niet eens te beantwoorden zijn als wij niet eerst, ik zeg het ongelukkig, maar ik grijp terug op wat we vorige keer onder andere besproken hebben. We kunnen deze vragen niet eens beantwoorden als wij ons niet eerst hebben laten vullen met het woord Gods. Als wij ons niet eerst hebben laten onderwijzen door de genade. U weet wel, die van Titus, de bekende vers. De zaligmakende genade Gods verscheen aan alle mensen. Maar die genade, die onderwijst ons, als het goed is. En daar waar we door die genade zijn onderwezen, daar waar wij gevuld worden, onze harten laten vullen met het woord God, zal ik maar zeggen, daar is het ook mogelijk om antwoorden te geven op deze vragen des levens. Ik weet wel, met die hoofdletters al, vragen des levens. Hè? En die vragen des levens zijn niet, mag het of mag het niet? De vragen des levens zijn, is het tot heerlijkheid Gods of niet? En dat is wat waar hier in beginsel over gesproken wordt. Heel simpel, heel fundamenteel. De zonde zal over u niet heersen. Hoe komt het dat de zonde dikwijls wel heerst? In de praktijk. U durft het natuurlijk niet te vragen, maar ik geef ook niet zoveel ruimte, met opzet niet. Hè? Maar anders, als ik ruimte zou geven, zou ik, ja, maar in de praktijk blijkt toch dat de zonde dikwijls zo'n grote macht is, en misschien wel de grootste macht is, althans bij gelegenheid, in het leven van oprechte kinderen Gods. Hoe komt dat? Ja, staat erachter. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt onder de genade. En op het moment dat men veracht het van de genade Gods, dat is Hebreeën 12, de uitdrukking, u weet wel, die van, zie toe dat niemand verachtere van de genade Gods. En dus in een strik vallen. staat daar, enzovoort. Op het moment dat men verachtend van die genade gods zich dat niet meer bewust is, grijpt de zonde in, uiteraard. Het is gewoon de machtsstrijd in het leven van elke gelovige. Dat blijft ook altijd zo, hoor. Vergis u maar niet. Daar kan men het beste een gewoonte van maken om heel bewust deze vragen steeds te stellen. Niet mag het of mag het niet, maar is het wel de heerlijkheid gods of niet? Is het in overeenstemming met zijn welbehagelijke wil, met zijn dienst? Is het ten dienste van de genade? Of het is ten dienste van mezelf, mijn eigen belang? Dat zijn de vragen die men zou stellen. Nou, de zonde zal over u niet heersen, dat zal u ook niet doen. En de wet zal over u niet heersen, dat zal u ook niet doen. Maar dat geldt alleen in het geval dat wij leven bewust uit de heerschappij der genade. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En het wordt herhaaldelijk gezegd, eerst in vers 13, stel uw leden niet aan de zonde ter beschikking, maar stel uw leden ter beschikking aan de gerechtigheid. In vers 13 en in vers 14 heet dat de genade. Uiteraard gaat om het recht en daarmee de genade van het nieuwe verbond. En daarna volgt de uiteenzetting in vers 16. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt. En er zijn maar twee mogelijkheden. We zijn of dienstknechten, het woord is eigenlijk slaven, namelijk lijfeigenen. Horigen had ik wel een mooie vertaling gevonden. Vanwege het begrip gehoorzamen en gehoorzaamheid. Horen. Horigen dus. Zoek het maar op in het woordenboek als je het niet begrijpt. Maar goed. De gedachte is namelijk dat er zijn twee mogelijkheden. We zijn of dienstknechten, slaven, horigen van de zonde. Of wij zijn dienstknechten der gerechtigheid. Staat er. Er zijn maar twee mogelijkheden. En als u van het een af wil, als u echt van de heerschappij, de slavernij, van de zonde af wil, zit er maar één ding op, u beschikbaar te stellen aan de gerechtigheid. Of vooruitlopend, zal ik dan heel snel lopen naar de Hebreeënbrief, er zit maar één ding op, inderdaad naderen tot de troon der genade, u melden bij de hoge priester voor de dienst aan God. Dat is waar het om gaat. Of ik zou moeten vooruitlopen gewoon naar Romeinen 12 vers 1. We zouden onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. En waar wij dat doen, aanvaardt hij dat. Dat kan hij ook doen. Niet omdat het een zondig lichaam is, want dat is het nog steeds. Maar omdat in dat lichaam het leven van Christus is. Omdat zijn geest in dat lichaam woont. En daarom aanvaardt hij onze lichamen inderdaad als levend. Romeinen 12 weer, hè? Als levend, want het leven van Christus, het leven Gods, is in ons als levend heilig, want de Heilige Geest, dus net zo goed het leven Gods, de Heilige Geest is in ons en daarom is ons lichaam geheiligd, levend, heilig en Gode welbehagelijk, in tegenstelling tot het lichaam van de natuurlijke mens, want daar kan God niks mee. Nou ja, hij wil er in ieder geval niks mee, laten we het zo zeggen dan. Ik kan er ook niks mee, het is een zondig lichaam. Maar wij zouden onze lichamen dus stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En u denkt toch niet echt dat waar wij onze lichamen tot Gode welbehagelijk offer stellen en dus hem aanbieden voor zijn dienst, dat hij het niet zou grijpen en niet zou beschermen, zou bewaren en eventueel de vijand zou verjagen en eventueel dingen uit ons weg zou doen, uit onze levens, die werkelijk weg moeten. Nee, niet alles moet werkelijk weg, hoor. Sommige dingen hinderen niks. Er zijn heel veel dingen in ons leven die weliswaar behoren bij de oude mens. En die wellicht zondig zijn, maar die een goede dienst bewijzen in de praktijk. Nee, ze zijn gewoon, hoor. Opdat ik mij niet zou verheffen, zei de apostel Paulus. Opdat ik niet hoogmoedig zou worden. Opdat ik me bewust zou zijn van mijn eigen zwakheid. En omdat ik dus bewust zou leven uit de kracht Gods. Daarom doet hij niet alles weg uit onze levens. Tot ergernis van onze buren. Die schoonmoeder hebben we vorige keer geloof ik al gehad, is niet. Dus die vergeten we nou even. Tot ergernis van onze medemens, vooruit dan. Maar niettemin, het staat de Heer niet in de weg en voor ons is nuttig. Maar als er iets is wat werkelijk weg moet, opdat wij de Heer zouden dienen, zal hij dat ook doen. Vooropgesteld dat wij onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid. Zo zit dat. Ja. Ik heb altijd wat aarzeling dan. Want er schiet mij altijd van alles door de gedachte. Van ervaring, zal ik maar zeggen, van wat ik beleefd heb. Maar ik vertel het liever niet. Het heeft ook niet zoveel zin. Het heeft geen zin. Maar ik moet u zeggen dat de enige manier om van die dwang, van de dwangmatige zondige en van dat schuldbesef, van die strijd tegen de zonde enzovoort, om af te komen van die strijd tegen je eigen zondige natuur, tegen de dingen die je doet, maar die je niet wil doen, maar je kunt ze niet verhinderen. Sommigen willen niet eens toegeven dat het zo is, maar zo zit dat. Maar de enige manier om daarvan af te komen is te doen wat hier in Romeinen 6 staat en wat in Romeinen 12, de eerste vers, staat. Namelijk uw lichaam stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Wat mag dan zo wezen dat wij niet tevreden zijn met ons eigen leven, met onze eigen natuur? Het punt is gewoon dat God die dingen gewoon wegdoet, niet rekent enzovoort. Dat is de rijkdom van zijn genade. En waar God ons aanvaard heeft zoals we zijn, daar zouden wij onszelf aanvaarden zoals we zijn. Maar niet meteen zeggen dat is een gevaarlijke theorie. Natuurlijk is het een gevaarlijke theorie, vooral voor de duivel. Maar goed. Maar zo is het. Daar zouden wij onszelf aanvaarden zoals wij zijn. Onszelf accepteren zoals God ons geaccepteerd heeft in Christus en op grond van ons geloof. En wat wij zouden doen is vaststellen dat wij weliswaar niet tevreden zijn met ons eigen leven, maar dat waar wij kinderen Gods geworden zijn, kan de Heer en wil de Heer onze levens in de praktijk dag in dag uit gebruiken. En hij zal dat ook doen, maar hij verwacht dat we ons daarvoor ter beschikking stellen. De tragiek van het verhaal is natuurlijk, maar ik geloof dat ik dat ook vorige keer gezegd heb, dat weet ik niet precies meer. Maar de tragiek van het verhaal is dat eigenlijk dit soort prediking, dit soort boodschap natuurlijk een deel is van de prediking van het evangelie als zodanig. Dat is eigenlijk niks anders dan, wat ik nou vertel, dat is eigenlijk niks anders dan gewoon evangelisatie. Ja, ellende is alleen dat de prediking van het evangelie in onze dagen nog nauwelijks zo genoemd kan worden. Er is nauwelijks wat van over. Je moet je hart aan Jezus geven. Ja, goed. Niemand die het uitlegt. Dus in veel gevallen, degene die het zeggen, weten niet eens wat het is. Dat is zo hoor. Nou goed, laat me zitten. Maar er is bijna niks van over. Zo van als je nou maar naar de Heer Jezus gaat enzovoort. En tot hem bidt en hem dankt wellicht enzovoort. En dan kom je wel in de hemel. Dat is ongeveer nog de prediking van het evangelie. In werkelijkheid is de prediking van het evangelie dat men verlost zou worden van de slavernij waaraan men zijn leven lang onderworpen is. Simpelweg door zijn leven en dus zijn lichaam ter beschikking te stellen van God zelf. En die laat het zich niet meer afnemen. Dat laatste is overigens precies de reden waarom velen dit niet doen. Het heeft te veel consequenties. We willen wel strijden tegen de zonde. Maar als de enige manier is om het eigen leven en het lichaam ter beschikking te stellen van de Heer zelf, ja, dan is die prijs te hoog. En sommigen gaan dan filosoferen over of het dan nog wel genade is en zo. Jazeker is dat genade. Natuurlijk is het genade om de levende God te mogen dienen, maar als je niet wil, hoeft het niet. Het is ook niet verplicht. En als je de voorkeur aan geeft om de zonde te blijven dienen met alle consequenties van dien, moet je het zelf weten. Niettemin, het evangelie is de prediking dat men verlost kan worden. Niet alleen van de hel, bij wijze van spreken dan, om een paar clichés te gebruiken. Maar dat men verlost kan worden van de straf, de zonde, namelijk de hel, zodat men in de hemel kan komen. Dat is niet de prediking van het evangelie. De prediking van het evangelie is dat onze zinloze levens inderdaad zinvol gemaakt kunnen worden, gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor we het hebben ontvangen, waarvoor het überhaupt bestaat. De levende God dienen namelijk. En dat zouden we doen. Dat is het enige alternatief wat er is. Andere mogelijkheden zijn er niet. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Met name in vers 16. Weet gij niet, ik zeg het met eigen woorden, vers 16 van Romeinen 6. Weet gij niet dat er maar twee mogelijkheden zijn? Je bent altijd een dienstknecht, een slaaf namelijk. Dan dus, volgens deze formulering hier. Of je bent een slaaf van de zonde, de ongerechtigheid dus. Of je bent een slaaf van de gerechtigheid. Waarna de vraag is, kies dan heden wie gij dienen zult. Meer mogelijkheden zijn er niet. En als je niet voor bent, dan ben je tegen, zegt de schrift. Als je de gerechtigheid niet wil dienen, de genade niet wil dienen, wel dan dien je de zonde. En daarmee de grote tegenstander. Dat is waar het op neerkomt. En dat geldt net zo goed voor wedergeboren mensen. In de praktijk van hun leven. Nou, dan zegt de vers 17. Maar Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Maar dat gij nu van harte, met heel het hart betekent dat, gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Het evangelie dus. En dan staat er, en vrijgemaakt zijnde van de zonde. Nou ja, je moet zo'n vers wel in zijn verband lezen natuurlijk. Vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. Want zondaren zijn en blijven wij, en zondigen doen we ook nog steeds. Toch zijn we vrijgemaakt van de zonde in de zin zoals hier uiteengezet, uitgebreid. We zijn vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. Sommigen formuleren dat als vrijgemaakt van de macht der zonde. Maar de bedoeling is dan dezelfde. Vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. Hij werkt wel in ons, maar hij heerst niet meer. Integendeel. Wij zijn gemaakt namelijk, als goed is, dienstknechten der gerechtigheid. Enzovoorts. Hetgeen herhaald wordt in vers 19. Gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der ongerechtigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, uw lichamen dus, om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Als men dus terechtkomt bij de begrip heiligmaking, ook zo'n mystiek begrip, hè. Sommigen denken dat de heiligmaking inhoudt dat men steeds minder zondigt. Er bestaat zelfs een denominatie, kerk mag je niet zeggen in dit geval, maar wel een denominatie die heeft als hoogste doel eigenlijk de bestrijding van de zonde. Ik ken zelfs mensen die komen elkaar tegen en zeggen, en hoe lang is het geleden dat jij gezondigd hebt? Of ze zeggen ijskoud, ik heb nou al zoveel jaar niet meer gezondigd. Nee, dat bestaat ook in Nederland, ja zeker wel. Alsof dat het doel is. En alsof men bovendien dat zelf zou kunnen beoordelen. En de volgende vraag is, met welke norm wordt dat beoordeeld? Ja, die van de wet uiteraard. Dan zit je dus wel verkeerd, dat is de heerschappij van de wet. Geloof er verder niet in, daar gaat het niet om. Hè? Maar het punt is natuurlijk dat wij geheiligd worden en dat dat inderdaad tot gevolg heeft dat de zonde niet meer in ons zou heersen. Dat is een aspect van heiligmaking. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat onze levens bij voorkeur steeds meer gebruikt zouden worden door de Heer. Dat is heiligmaking. Of met een andere term uit een ander schriftgedeelte, de bedoeling is dat het leven van Christus in ons zou openbaar worden. Nou ja, niet zozeer openbaar aan de mens hoor, maar openbaar aan God. Die zou het zien en beoordelen namelijk. Maar goed, dat Christus in onze harten gestalte zou krijgen. Dat zijn citaten die ik nou gebruik, volstrekt bijbelse uitdrukkingen. Er staat op allerlei plaatsen. Dat is heiligmaking. Maar het zal ook duidelijk zijn dat waar Christus gestalte krijgt in ons leven, daar blijft weinig ruimte meer over voor de macht van de zonde. Dat is waar het over gaat. Maar het laatste is niet het doel, het eerste is het doel. Dat Christus gestalte in ons zou krijgen en dat wij de levende God zouden dienen. Dat heet hier heiligmaking. We zouden dienstbaar zijn aan de gerechtigheid en daarmee aan de genade. Tot, want dat is het doel, daar leidt het toe, heiligmaking enzovoorts. Waarna de apostel in de volgende vers erop wijst dat het leven in dienst van de zonde totaal geen vrucht draagt, geen resultaat heeft. En aan de andere kant dat het leven in dienst van God zelf, onder het nieuwe verbond en in dienst van Christus, inderdaad als resultaat heeft de ontwikkeling van dat eeuwige leven, zoals het vermeld wordt in vers 23. Het is met opzet dat ik er niet helemaal letterlijk op inga, want dan moet ik zoveel uitleggen. Maar dit is de gedachte. Waarbij de gerechtigheid zouden dienen, zal dat leven van Christus in ons ontwikkeld worden. Want wij van nature kunnen niet de gerechtigheid dienen. Als onze lichamen toch de gerechtigheid kunnen dienen, is dat omdat het leven van Christus in ons dat kan en dat ook zal doen. En daar waar wij willen, wensen dat Christus in ons gestalte zou krijgen, kan dat alleen door dat leven van Christus in ons te activeren. En dus onze lichamen waarin die Christus woont, ter beschikking te stellen van Christus. En dus ter beschikking te stellen van de dienst aan God. Als Christus niks anders wil dan God dienen, daartoe is hij opgewekt, daartoe leeft hij. Wel nu, dan zullen wij onze lichamen daaraan moeten onderwerpen, dan zal Christus gestalte in ons krijgen, anders niet. Is toch een eenvoudig verhaal? Daar doen we het lang over, maar men zal daar goed van doordrongen zijn. Dat is een volstrekt bijbelse waarheid. Ik haal het hier nou uit Romeinen 6. Ik kan net zo goed uit andere schrift plaatsen natuurlijk. Maar hier wordt het langzaam verteld. Lees het nog maar eens een paar keer door. Het gaat heel langzaam. Puntje voor puntje. Je krijgt elke keer de gelegenheid om erover na te denken. Enzovoort. Om de zaak van de andere kant te bezien. Maar zo steekt het in elkaar. De enige manier om van die oude mens af te komen in de praktijk van ons leven, zodat hij ons niet meer hindert, is om onze levens ten dienste te stellen van de Heer zelf. Dat is het beste wat je doen kunt. We kennen ook het tegenovergestelde voorbeeld. Misschien u niet, maar dan zal ik het u vertellen. Het voorbeeld van Israël, het Joodse volk, wat ongelovig wenste te blijven. Hetgeen erin resulteerde dat de Romeinen de beleg sloegen rond de stad en uiteindelijk Jeruzalem verwoesten in het jaar 70 van onze jaartelling. En het verhaal is dan dat voor zover er Joden waren die daaraan konden ontsnappen, en daarmee konden ontsnappen aan kruisiging, want er zijn ze bij tienduizenden tegelijk gekruist toen bij de val van Jeruzalem. Maar goed, door de Romeinen, zeker wel. Maar degenen die ontsnappen konden, dat waren er alles bij elkaar ook nog heel wat. Daarvan wordt gezegd, wordt vermeld niet in de Bijbelse geschiedenis, maar wel door Flavius Josephus, dat zij vluchtten naar Egypte. Daar waren ze vandaan gekomen, meer dan 1000 jaar ervoor. Nou ja, 1500 jaar ervoor, maar vooruit. Maar daar waren ze vandaan gekomen uit de slavernij uit Egypte. Maar deze Joden vluchtten naar Egypte, verkochten zichzelf als slaaf. Waarom? Omdat ze ervan uitgingen dat ze dan door hun heer en meester daar in Egypte zouden beschermd worden en verzorgd worden. Zij wilden geen slaven, geen dienstknechten, doulos in het Grieks. Zij wilden geen dienstknechten van Christus zijn onder het nieuwe verbond. Zij hielden vast aan de slavernij van de wet dus eigenlijk. Maar het resultaat was dat degenen die overleefden weer terechtkwamen in de slavernij van Egypte, die notabene oorspronkelijk al de uitbeelding was van de slavernij van de wet. Maar er waren geen andere mogelijkheden. Men verkocht zichzelf als slaaf in Egypte, omdat men daar veiligheid zou vinden dan. Omdat men immers het eigendom was van die Egyptenaren, die zouden wel voor hun bezittingen zorgen. Nou, voor ons is er de positieve kant van het verhaal. Wij zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Wij hebben ons wel aan hem ondergeworpen. We zijn daardoor dienstknechten geworden van het nieuwe verbond. En daar waar we ook inderdaad ons beschikbaar houden voor deze praktische dienst, zal de Heer voor ons zorgen. De Heer, wiens eigendom wij zijn. Dat is wat het woord Heer betekent. Denk er dan elke keer als u het gebruikt. Heer, degene die wij dienen, wiens eigendom wij zijn, die zal dan voor ons zorgen. En dat is dus weer het geheim, blijf ik dan nu maar zeggen, vanavond. Dat is weer het geheim van het leven van een christen, inderdaad. Een geheim is dat hij zijn leven ter beschikking gesteld heeft van zijn Heer en dan zorgt die Heer voor hem. En het verschijnsel dat zoveel christenen, eigenlijk, ze durven het nauwelijks te zeggen natuurlijk, hè, maar dat zoveel christenen eigenlijk niets merken van de zorg en de zegeningen die de Heer aan hen besteedt, Wel, dat komt daardoor dat zij inderdaad ook niet van plan zijn in de praktijk die heer te dienen. Ik heb het al vaker gezegd en het komt nou weer naar boven. Dus ik zeg het maar weer eens een keer. Velen denken helaas, en dat wordt vooral door de prediking in de hand gewerkt overigens, denken dat de Heer er is om ons te dienen. En dat het gebed er is om de Heer te bepalen bij zijn job. Want hij schijnt wat vergeetachtig te zijn. Sorry dat ik het zo zeg, ik bedoel niet ergens een spot mee te drijven. Ik bedoel het alleen snel, duidelijk te zeggen. Maar men denkt helaas, ik neem het niemand kwalijk, maar men denkt helaas, het is wel naïef, maar men denkt helaas dat de Heer er is om voor ons te zorgen. Men meent wat schriftgedeelte gevonden te hebben, waarschijnlijk waarin dat staat. Maar het is een misverstand. De Heer zou niet ons dienen, wij zouden de Heer dienen. En daar waar wij de Heer dienen, zal Hij ons dienen en voor ons zorgen. Zal hij ons toerusten tot die dienst, zal hij ons geven wat wij nodig hebben voor die dienst, en zal hij ons dus ook geven wat wij levend in het vlees, in deze wereld, als natuurlijke mensen, wat wij nodig hebben om te kunnen blijven leven, om te overleven. Dat is de gedachte. Niet omdat wij nu eenmaal gelovigen zijn, maar omdat wij zijn dienstknechten zijn. Daarom zorgt hij voor ons. En daar waar wij hem niet dienen, heeft hij geen belang bij ons. En daar waar wij dus in de praktijk onze lichamen slechts ter beschikking hebben voor de heerschappij van de zonde en de ongerechtigheid, dan denkt u toch niet dat de Heer wat zal doen voor ons aardse welzijn hier? Dat staat ook nergens hoor. En die indruk wordt ook nergens gewekt. Men zou het schriftgedeelte gewoon in zijn verband moeten lezen. Dan is de gedachte simpelweg deze, dat waar wij onszelf aan hem ter beschikking stellen, zal hij voor ons zorgen, nu. Maar sterker nog, hij zou ons in die dienst begeleiden, zelfs leiden. Hij zou ons in die dienst leiden, namelijk opdat het doel van onze dienst nu in dit lichaam bereikt zal worden. En dat doel van onze dienst nu is niet dat wij een bepaald aantal mensen tot geloof zouden kunnen bewegen. Dat is niet zo. Nee, echt niet. Het doel van onze dienst nu is ook niet dat we zoveel mogelijk christenen zouden bepalen bij het woord van God of iets dergelijks. Eerlijk niet. Het doel van onze dienst, onze persoonlijke dienst bedoel ik, hè? Het doel van onze persoonlijke dienst nu is dat wij persoonlijk de loopbaan lopen die God ons voorgesteld heeft, omdat we ook de eindstreep, het einddoel van de loopbaan zouden bereiken. En opdat wij dus, zoals de schrift dat zegt, tot zonen zouden gesteld worden en onze erfenis zouden ontvangen, ons volle loon zouden ontvangen enzovoorts. Anders niks. En heb ik het dus met geen woord gehad over waaruit die dienst dan in de praktijk bestaat. Daar hebben we het nog wel over, maar daar heb ik nu met opzet met geen woord over gesproken. Dat is punt niet namelijk. Onze dienst kan eruit bestaan om zoveel mogelijk mensen te bewegen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Met de uitdrukking uit 2 Korinthe 5. Dat kan. Maar er zijn bepaald wel andere vormen van dienst voor de gelovigen. En bovendien, in de Bijbel staat, God heeft aan de gemeente sommigen gegeven tot evangelisten, er zijn er niet eens zoveel dus, zodat voor de meeste gelovigen geldt dat ze een andersoortige dienst hebben. En dat hun loopbaan er wat anders uitziet, maar als hun loopbaan maar terechtkomt bij het uiteindelijke doel. Begrijp je wat ik nu zeg? Dat wil zeggen dat de eerste die belang heeft bij het lopen van de loopbaan, zijn wij zelf, individueel. Onze dienst aan de Heer, onze dienst onder het nieuwe verbond, onze dienstbaarheid onder de gerechtigheid en de genade. Kortom, de werking van het leven van Christus in ons is niet primair gericht op anderen. Hij is wel gericht op anderen, natuurlijk. Maar dat is niet het eerste doel. Het eerste doel is dat wij individueel, u en ik, onze eigen loopbaan zouden lopen die ons individueel is voorgesteld, omdat we individueel ons eigen volle loon, onze eigen erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, zouden kunnen ontvangen. Dat is de gedachte. En of wij trouw zijn aan die dienst aan de Heer of niet. Wel, als het goed is, zouden andere mensen, anderen dan wij zelf, daarin geen enkele rol spelen. En zouden daarin ook geen argument zijn. Ik zal het uitleggen. De apostel Paulus moest natuurlijk het woord van God prediken. Dat was een belangrijke bediening. Dat was in de eerste plaats zijn loopbaan. Uiteraard. Het woord prediken. Het evangelie. Aan mensen die het evangelie nooit gehoord hebben. En het woord Gods uiteenzetten, onderwijzen aan de kinderen Gods. Uiteraard. Dat is wat hij doen zou. Maar als u het mij vraagt, als je menselijke maatstaven zou aanleggen op de dienst van de apostel Paulus, dan moet je zeggen dat het schrijven van die twee brieven aan die Korintiërs, daar had hij beter achterwege kunnen laten. Ik heb laatst trouwens weer eens zo'n cursus ingezien. Ik heb die cursus gekend. Hebben we het al eens over gehad, hè? Cursus, hè? Dat ligt tegenwoordig, hier niet gelukkig, maar er ligt tegenwoordig bijna overal op boekentafels. Hè, van die boeken en cursussen waarin geleerd wordt hoe je je tijd het beste kunt indelen. Want het schijnt de Heer belang bij te hebben dat je dat efficiënt indeelt. Begrijp je wel? En dus daar hebben enkele economen zich over gebogen en die vertellen nou hoe je dat doen moet. En er wordt ingeleerd dat je dingen waarvan je weet dat ze toch geen resultaat zullen hebben, of weinig resultaat zullen hebben, die moet je dus gewoon niet doen. Nee, het eerste wat ik nou geneigd ben te zeggen is, dan was ik vanavond hier niet gekomen, maar voor de opbrengst van de collecte doe ik het niet. Dat meen ik, dat doe ik niet. Dan zou ik moeten zeggen, nou, dan moeten we het anders gaan doen. Want als dat de opbrengst, het resultaat, dat is het niet. Maar als dat het resultaat zou moeten zijn, als het geld zou moeten zijn, dan kun je het dus helemaal wel vergeten. Anderen denken dat het gaat om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Nou, dan zit ik hier nog goed vanavond. Valt nog wel mee. Ik tref het wel eens slechter. Het zijn plaatsen waar ik echt kom voor 5 man. Dat is nou helemaal zo. Over de collecte maar te zwijgen. Maar als je dus zo'n cursus zou volgen, weet u wel, zo van de evangelische boekentafel, van hoe je de Heer moet dienen, doe ik het dus in ieder geval helemaal verkeerd. Maar het punt is gewoon, men zou niet dit soort normen aanleggen. Dat zijn wereldse normen. Dat zijn normen van de oude mensen, van de oude schepping. En resultaten zijn die resultaten die men naar de oude mens wellicht kan meten. Maar daarmee zou men nou juist helemaal niet meten. En wat de apostel deed, is zich vermoeien met het schrijven van brieven aan de Korintiërs, met zich excuseren dat hij er nog niet geweest was. Hij was er wel van, hij wilde wel graag, maar het kwam er nooit van. Ik kan me dat precies voorstellen hoe dat in elkaar zit. Hij wil het wel, maar hij ziet er als een berg tegenop, en dat heeft tot gevolg dat hij wel wil, maar het gebeurt nooit. En achteraf is hij daar natuurlijk ook niet rouwig om, maar het neemt een deel van zijn tijd, zijn denken, zijn leven in beslag. Waarom? Wel schrijft de apostel aan die Korintiërs, waaruit me weer blijkt dat hij daar dus zelf ook over nadacht. Hij zei, ja, ik ben nou helemaal rentmeester of een uitdeler van de verborgenheden Gods. En van elke uitdeler wordt verwacht dat hij trouw is. Ja, niet aan die Korintiërs, dus, maar aan God. En hij zegt, als ik dat werk vrijwillig doe, heb ik loon. Maar als ik het niet vrijwillig doe, zegt hij, ja, ik moet het nou eenmaal doen. Dat het geen resultaat had, ja, dat is duidelijk. Nou, misschien een heel gering resultaat dan, misschien 1 of 2. Maar dat is het punt helemaal niet. Wij zouden niet met dat soort resultaten meten. Het punt is namelijk dat de apostel zegt, en dat is diezelfde apostel, die schrijft niet aan de gemeente in Korinthe, maar wel aan degene die je als een soort opvolger beschouwt, Timotheus, zegt hij, dat het gaat om het strijden van de goede strijd. En op het lopen van de loopbaan. Die niet alleen aan hem, maar ook aan Timotheus was voorgesteld enzovoorts. Opdat hij, en opdat ook Timotheus, dat einddoel van die loopbaan zou bereiken. Niet ziende op de zichtbare resultaten in de wereld. Want dan was het met Paulus ook droevig gesteld. U weet toch wat hij zei? Hij zegt, ze hebben me allemaal verlaten. Ik ben in deze gewesten nergens meer welkom. Dus ik geloof dat ik nou maar eens ga doen wat ik altijd al had willen doen. Er was namelijk nergens meer welkom. Niet eens in de gemeente die door zijn eigen bediening ontstaan waren. Dus ik geloof dat ik nou maar naar Spanje ga. Maar dat was Romeinen 16. Daar hebben we het nou verder niet over. Ik geloof dat ik nou maar eens van het toneel verdwijn. En dat deed hij dus ook. Maar
waar het om gaat is dat de man niet weliswaar bezorgd was om zijn... om het publiek, om de gemeenten. Hij zegt, mij overvalt dagelijks de zorg voor al die gemeenten. Natuurlijk overviel hem dat. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar het ging niet in de eerste plaats om die gemeente. Het ging in de eerste plaats om wat hij zou doen in de dienst van de Heer. Wat zijn specifieke loopbaan was. En of het uitwerkt of niet, heeft er niks mee te maken. De ene is evangelist en spreekt voor stadion vol. Toch? Hoeveel man hadden in het Feyenoordstadion? 55.000 was het in 1953. Was ik ook nog. Billy Graham was daar, hè? Maar goed. De een spreekt voor stadions vol. Tegenwoordig is dat niet groot genoeg meer. Dus tegenwoordig gaat het via televisie en weet ik het allemaal. Gaat het meteen heel de wereld over. Naar miljoenen tegelijk. En anderen, zoals ik onder andere, komen af en toe zijn zon daar tegen en kunnen ze het evangelie vertellen. Nou, en... het is maar wat de Heer van ons verwacht. Nee, misschien doen we het allebei fout. Dat kan ook wezen. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat niet om het uiterlijke. Het gaat om of wij trouw zijn in die dingen waarover de Heer ons gesteld heeft. Dat is waar het om gaat. En of het resultaat heeft of niet, dat doet er niet toe. Ik heb zendelingen gekend die vele jaren op een zendingsveld stonden. Want zo heet zo'n ding, een zendingsveld. Die stonden vele jaren op het zendingsveld, zo heet dat. Er kwam nooit iemand tot geloof. Nou en? Als ze maar gepredikt hebben. Als ze maar gedaan hebben wat ze doen moesten. Of het resultaat heeft, dat is een ander verhaal. Als men het woord Gods brengt, want dit zijn de makkelijkste voorbeelden waar het gaat om de bediening van het woord. Waar men het woord Gods brengt, daar is het goed. Degene die het woord Gods brengt is namelijk niet verantwoordelijk voor het resultaat wat dat woord Gods oplevert. Hij is wel verantwoordelijk voor het brengen van het woord Gods. Heb je dat? Men zou dus het evangelie prediken. En sommigen zeggen, ja, maar als je gewoon het evangelie predikt, blieft niemand het. Dan zeg ik, nou, dan blieft niemand het. Je kunt er niet zeggen, ja, het is wel het evangelie, maar niemand blieft het, dus ik doe er maar wat aan af. He? Doe een beetje water bij de wijn, weet u wel. Zoals het lied zegt, hè? Doe een beetje water bij de wijn enzovoorts. En dan vindt het wel hier en daar wat ingang. Ja, wat vindt er dan ingang? Het gecorrumpeerde woord van God. Het evangelie wat geen evangelie is. Enzovoorts. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat men trouw is aan de Heer. Niet alleen in deze bediening met betrekking tot het woord. Maar zoals gezegd, dat zijn de makkelijkste voorbeelden. Maar het gaat erom dat we in heel ons leven trouw zijn aan de Heer. Dat wil niet zeggen dat we dan een prachtig voorbeeldig leven hebben of zo. Waar de buren dus maar weer jaloers op zijn. Helemaal niet hoor. Of het resultaat heeft. Naar de normen van deze wereld? Ik denk het niet. Maar daar gaat het ook niet om. Gaat erom of we trouw zijn aan de Heer. En daarvoor zouden wij beloven. Zodat u maar weer ziet, deze dienst gaat niet aan anderen voorbij. Onze dienst staat niet los van onze connecties met anderen. Niet los van het dagelijks leven in gemeenschap met anderen wellicht. Staat er niet los van. Maar onze dienst staat of valt met onze juiste relatie met de levende Christus. Dat is waar het om gaat. En we zullen niet beloond worden straks door de Heer, omdat we zo goed konden praten met onze broeders en zusters. We zullen beloond worden naarmate we hem trouw gebleven zijn en de loopbaan gelopen hebben die hij al voorgesteld heeft. Dat is waar het om gaat. Al verlaten ze ons alle. Dat gebeurde de apostel Paulus, min of meer. Dat gebeurde de Heer Jezus, min of meer denk ik dan, want er zijn altijd nog wel uitzonderingen op te bedenken. Maar niettemin was dat de gang van zaken. En de Heer liep zijn loopbaan, Paulus liep zijn loopbaan en wij zouden die loopbaan lopen. En dat is de enige manier om te ontkomen aan de dienstbaarheid der ijdelheid. Zo heet dat. Maar dan ben ik inmiddels trouwens in Romeinen 8 terecht. Want daar wordt het verhaal nog eens een keer beargumenteerd. Daar staat namelijk in Romeinen 8 dat de schepping, vers 20 is dat, dat de schepping aan de ijdelheid is onderworpen. Dat betekent gewoon dat ijdelheid heerst over de mens. En ijdelheid in het oude Nederlands dus, en ook hier in de schrift, betekent gewoon leegheid. Niks. Ledigheid. Dat wil zeggen, De heel die schepping is weliswaar druk, maar het dient tot niks. Het heeft geen zin. En ook sommige zelfs gelovigen doen krampachtig hun best om hun tijd te vullen, vandaar die cursus, om hun leven te vullen, dag in dag uit, van sola tot sola, dit en dan dat en dat zus, en drie keer in de week zus, en noem maar op. Vullen, leuk bezig blijven, we hebben een agenda bij, je kan het net halen, weet u wel, dan is het goed de gedachten bij bepalen, want dan heb je een efficiënt leven. Nee, eerlijk, dat ligt op de boekentafel. Dat is alweer een paar jaar terug dat ik dat gezien heb. Uitgebreid, was grote mode, misschien nog wel. Ik zie het tegenwoordig gelukkig niet meer. Maar dat was dan zo, hè. En dan is men druk bezig. En dan denkt men abusievelijk dat dat het leven inhoud geeft. Dat is niet zo, dat neem je tijd in beslag. Dat maak je een slaaf, echt een slaaf. Van je agenda en van de cursus die je gevolgd hebt, bij wijze van spreken. Maar dat geeft niet inhoud aan je leven. Het vult je tijd. Maar niet je leven. Dat begrijp je toch hopelijk? Dat vind ik de tragiek van de mens in het algemeen. Die altijd maar druk is. En verzuimt te doen wat hij eigenlijk zou moeten doen. Of zou willen doen. Om echt te leven, zal ik maar zeggen. Is altijd druk met dit en dat. En dit moet zus en dat moet zo. En hem zo laat moeten van. Begrijp je me goed? Mijn agenda ziet er zo uit, hoor. Ik krijg de zenuwen als ik in deze tijd van het jaar moet bepalen waar ik volgend seizoen, dus vanaf eind september, begin oktober, moet spreken. Daar heb ik zelfs een computer voor, om automatisch die data in te vullen. Maar als ik nou zeg, het zweet breekt me uit, bedoel ik dat ook letterlijk. Dan, gaat allemaal me vol. Avond en avond. Maar dat doe ik niet om bezig te zijn, om mijn tijd te vullen. Of om mezelf wijs te maken dat ik dan tenminste druk ben voor de Heer. Dat is niet zo, hoor. Waar het om gaat is namelijk niet of onze agenda's zo vol zitten. Of ze nou vol zitten of leeg, maakt niks uit. Waar het om gaat is dat onze levens, onze harten gevuld worden. Dat we een zinvol bestaan leiden. Begrijp je wel? Dus dat moet toch voor iedereen te begrijpen zijn? Je kunt toch de hele dag bezig zijn met van alles en nog wat. En dan nog onbevredigd naar bed gaan. Zo, wat heb ik nou de hele dag gedaan? Ik ben de hele dag druk geweest, maar wat heb ik nou gedaan? Dat kent u toch, hè? Nou, zo ziet het leven van de natuurlijke mens in het algemeen eruit. Sommigen zijn niet zo druk, maar goed. En hebben inderdaad niks gedaan. Anderen hebben van alles gedaan, maar het leidt nergens toe. Je vindt er ook niks van terug. En als je het wel terugvindt, struikel je erover. Dat schiet ook niet echt op. Begrijp je wel? Maar waar het om gaat, is dat we ons zouden bezighouden met in ons denken, in ons hart, met dingen die werkelijk waarde hebben. En wij zijn van die ijdelheid, die leegheid van het bestaan verlost. Wat voor zin heeft het, zegt de prediker, als je leven lang hard werkt, en ik vertaal het maar vrij, en op het moment dat je met pensioen zou gaan, nou, je weet wat er dan gebeurt als je met pensioen gaat, hè? Gaat, hè? Het overleef je gewoonlijk niet zo lang. Je mag blij zijn als je het haalt. Ik had een vriendje in de tijd, die zei, die was van mijn leeftijd, maar dat is al jaren terug, die zei, als ik 50 word, hou ik hem niet op, ga ik met een camper de wereld rondtrekken. Nou is niet eens 45 geworden. Als je wat wil, moet je het vandaag doen. Als je de Heer wil dienen, zinvol bestaan wil hebben, dat is niet morgen, dat is vandaag. Dan moet je nu mee beginnen. Zie? En dat is waarover hier gesproken wordt. Ijdelheid, leegheid, dat is van de wereld. Voor ons geldt dat wij onze levens vullen met dienst aan hem. En het eigenaardige is dan nog, maar daar hebben we het volgende keren over. Het eigenaardige is dan nog dat wij als gelovigen dikwijls volstrekt dezelfde dingen doen als de natuurlijke mens, als niet wedergeboren mensen. Volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde dingen. Maar wij dienen de Heer mee. Dat zit hem namelijk niet in wat wij doen, exact, als zodanig bedoel ik, hè? Maar het zit in de motieven, de gezindheid waarmee wij de dingen doen. En de schrift zegt, al wat gij doet, doet het van harte Gode en niet voor de mensen. Al wat gij doet, in het dagelijks leven, dus ik heb het niet over de prediking van de evangelie, ik heb het over al wat gij doet. In je gewone dagelijks, al is het huishouden. Doe het voor de Heer. Dan blijft het huishouden, maar doe het voor de Heer. Nee, kijk met opzet nu naar de broeders. Hè? Misschien me zo gauw niks anders te binnen. Maar, ja, wat het maar is. Of gij nu eet of drinkt, vind ik altijd de fraaie. Want als ik altijd lees over de beker die de Heer omhoog houdt en zegt, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Zo dikwijls gij die drinkt, doet het op mijn gedachten is. Dan zou ik niet weten waarom je niet gewoon thuis, als je een glaasje wijn drinkt. Want ik doe dat stiekem wel eens. Maar dan hoor je dat eens. Hè, waarom je dat dan ook niet om met precies dezelfde gezindheid zou doen. En je bewust zou zijn wat het is, wat het voorstelt, enzovoorts. Hè? Dat is niet noodzakelijk een officiële plechtig ritueel van een avondmaalsviering, mijn broeders en zusters. Staat er toch ook niet? Zo dikwijls gij die drinkt. Het was dagelijkse drank. In die cultuur in elk geval. Nou ja, misbruik bestaat van alles. Hiervan ook. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar zo is het toch? Alles wat wij doen. Of je nou werkt voor een baas, of je werkt voor je personeel. Dat kan ook natuurlijk. Dat maakt niks uit. Of je nou met huishouden bezig bent, of je als man nou je vrouw lief hebt, of als vrouw je man je onderdanig bent. Misschien moet ik ook nog zeggen, of je nou als kind je ouders gehoorzaam bent, je dient de Heer mee. Dat staat allemaal in de Bijbel. Daaruit bestaat die dienst. En wel degelijk de priesterlijke dienst van de gelovigen. Dat is God wel behagelijk. Ik heb het te veel gekend. Ja, dat kwam nou helemaal zo, maar ik heb het te veel gekend. Die nergens voor deugden, die in het gewone leven nergens terecht kwamen, zich nergens voor konden inzetten en nergens te handhaven waren, want ze zouden de Heer dienen. Vergeet dat dus maar. Daar komt dus never wat van terecht, want het begint gewoon met het dagelijks leven. Als het daar niet is, dan gebeurt het zeker niet op een eventueel hoger niveau, want zo wordt het dan dikwijls ten onrechte, denk ik, gezien. Maar in ons dagelijks leven, dienst aan de Heer is niet alleen voor mij, het is voor u net zo goed. Elke dag, al werk je ook elke dag voor je baas. Je zou het doen alsof je het voor de Heer doet. In het bewustzijn dat het voor de Heer is, en je zou van de Heer de beloning ontvangen. Toen kreeg ik ruzie met de bond toen ik dat een keer zei. Maar goed, laat me zitten. Maar zo is het wel. Dat is Bijbelse waarheid. En dat verlost ons als gelovigen van de gang van zaken van de ijdelheid in de wereld. Waar wij de Heer dienen, bij wat wij ook doen, zal Hij voor ons zorgen. En in ieder geval, Hij geeft ons bestaan een zinnige inhoud. En dat bewaart ons voor heel wat, voor heel wat perversiteit, maar dat legt u misschien verkeerd uit. Maar het bewaart ons voor heel wat misstappen in ons leven. Bespaart ons een heleboel ellende. Daar waar wij bevrediging vinden in ons gewone dagelijks leven, en dat kan omdat we daarmee de Heer dienen, daar worden wij bewaard voor al die ellende die dikwijls over de natuurlijke mens komt, die het nou eenmaal niet kan verdragen, dat hij langzamerhand ouder wordt en van zijn leven nog niks zinnigs gedaan heeft. Goed. Nu gaan we eerst wat zinnigs doen. Kort. En zo waren wij in Romeinen 8, waar gemeld wordt in vers 19, dat de natuurlijke mens, het schepsel, de schepping, heel die oude wereld dus, het schepsel aan ijdelheid, aan ledigheid dus is onderworpen. Het dient allemaal tot niets, dat weet iedereen. Christenen dikwijls niet, die hebben dat vaak niet door. Atheïsten wat makkelijker, ongelovigen, dus hebben dat makkelijker door. Die stellen de vraag naar de zin van het leven, stellen dan gewoon ongegeneerd vast, het heeft geen zin. Hè? Het is er zo, het heeft ook geen zin, dat klopt precies. En voor zover onze levens zin hebben, is dat omdat we onttrokken zijn aan deze oude wereld en aan de adamitische mensheid, met de termen dus min of meer uit Romeinen 5, en inderdaad nieuwe schepselen geworden zijn in Christus, en dat heeft wel zin, uiteraard. Dit hoofdstuk geeft trouwens met twee mogelijkheden tegenover elkaar, en ze worden ook in verband met elkaar gebracht, hier. Vers 19 en 20 gaat over de natuurlijke de mens, de oude schepping, die aan de ijdelheid is onderworpen. Het wordt onder andere gesteld tegenover wij, in vers 22 en 23 met name, daar staat dat wij verwachten de aanstelling tot zonen, de zoonstelling, helaas vertaald met aanneming tot kinderen, Maar wij verwachten de zonstelling ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope, niet geboren, wij zijn in hope wedergeboren. Zalig geworden namelijk. En de gedachte is dat het bestaan van de natuurlijke mens leeg is en het leidt tot niets. Die heeft dus geen hoop. U weet wel, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart zonder hoop in de wereld, Efeze 2. Dat is de natuurlijke mens. Maar bij ons ligt de situatie anders. Wij zijn wedergeboren, hebben deel aan deze nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd en het leven is. En wij zijn in hoop zalig geworden. Dus zegt vers 24, wij hebben hoop. Wij hebben een zekere en positieve toekomstverwachting. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, zegt vers 23. En dat is niet zomaar een uitdrukking, want het is inderdaad het thema van op zijn minst de tweede helft van dit hoofdstuk. Aanstelling tot zonen worden genoemd in vers 15, eigenlijk al in vers 14, daarna vers 15. En nu hier weer, en daarna wordt het eigenlijk weer genoemd in vers 29 en 30. En vervolgens opent hoofdstuk 9 ermee. Dus ik wil maar zeggen, dat is waar het over gaat. Wat ons onderscheidt van de natuurlijke mens, is dat onze levens niet ijdel, niet ledig zijn. Wij hebben namelijk toekomstverwachting. En het zal duidelijk zijn dat die toekomstverwachting, die hoop die wij hebben, nu ons leven vult. Het zijn dingen die in de schrift steeds met elkaar in verband gebracht worden. De hoop is niet alleen op basis van Gods belofte, omdat het een belangrijke basis is. Maar de hoop die we hebben is op basis van onze praktische dienst nu. En andersom wordt het ook gezegd, want waar gesproken wordt over onze praktische dienst nu, wordt het meteen in verband gebracht met de toekomst. Ja, dan denk ik even, waar staat dat nou helemaal? Nou, er schieten me altijd dezelfde teksten te binnen. Dus Titus 2 weer. Wij worden onderwezen door die zaligmakende genade Gods, die overigens aan alle mensen verschenen is. Die zaligmakende genade Gods leert of onderwijst ons dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende, geen acht opslaande, vergeten gewoon. Oude mens vergeten. Matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven. Daar hebben we het een jaar geleden over gehad. Matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw of wereld, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Dan lees het met elkaar samen. Praktische dienst nu, toekomstverwachting. Andersom, toekomstverwachting, dan praktische dienst nu. En waar de praktische dienst nu bestaat, niet bestaat, is er ook geen toekomstverwachting. Die mensen zeggen, die zeggen van, ah, die wederkomst van Christus, dat kan nog heel lang duren. Zeg ik nu, glashard, daar bij die mensen is voor praktische dienst geen sprake. En dan zegt hij natuurlijk, ja, maar daar weet jij niks van. Dan zeg ik, nou, daar weet ik toevallig wel wat van. Dat is nou eenmaal zo. Of er is iets wat voor praktische dienst door moet gaan, maar wat het niet is, naar bijbelse, naar goddelijke normen. Dat is maar waar het om gaat. Maar waar men naar bijbelse maatstaven de Heer dient, wanneer men dient onder het nieuwe verbond, bijvoorbeeld, echt. En waar de genade heerst, heeft men een levende hoop, zei Petrus. Toekomstverwachting, verwachting van heerlijkheid. Enzovoorts. En aan de andere kant, degenen die onder de wet leven, ik heb soms het idee dat worden er steeds meer verhoudingsgewijs. Komt dat nog? Ja, dat kon nog. Maar degenen die onder de wet leven, hebben geen toekomstverwachting. Meestal zijn zij degenen die zeggen, hoezo wederkomst van Christus? Verwachten het niet alleen niet, weten nauwelijks dat het bestaat, dat er zoiets is, dat er zoiets in de Bijbel voorkomt. Men kent alleen de Heer die gereed staat om te oordelen de leven en de doden op de jongste dag. Terwijl het daar niet eens over gaat in Petrus, waar die tekst staat. Maar goed, hè? Toch, dat is toch zo, hangt rechtstreeks met elkaar samen. Ik zal het hier ook wel eens aangehaald hebben. Ik moet dan altijd aan Johannes de Heer denken, wiens bediening door twee dingen gekenmerkt werd. Het ene waar hij beroemd om is geworden, is zijn toekomstverwachting. De verwachting van de wederkomst van Christus, niet op de jongste dag, maar de verwachting van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. De term duizendjarig vrederijk is er ook specifiek een van hem. Maar het andere aspect van zijn prediking, daar hoor je niet zoveel meer van. Maar het andere belangrijke aspect van zijn prediking was dat wij dienaren zijn van het nieuwe verbond. En niet leven onder de wet, maar onder de genade. Heel belangrijk punt. Dus waar het om gaat, heden en toekomst rechtstreeks met elkaar verbonden. Zo hoort het ook, want ons heden is bepalend voor de toekomst. Als dat niet zo was, had een bestaan, een leven als zodanig nooit enige zin. Als het vandaag niet zou leiden naar een bepaalde toekomst, als het vandaag niet een dag was onderweg naar die toekomst, als er niet oorzakelijk verband tussen zou zijn, dan had het hele bestaan geen zin. Vandaar dat de natuurlijke mens zoveel moeite heeft met het bestaan als zodanig. Men weet niet wat de toekomst zal brengen, men heeft er geen flauw idee van. Men is er dus bang voor en de angst bepaalt dan vervolgens het dagelijks leven. En als u en ik nou, wij kunnen wij hopelijk niet meer, maar als wij nou ons best zouden doen om even bijbelse waarheid uit onze gedachten te zetten, dat, gekke dat ik dat zeg natuurlijk, dat lukt ons nooit, maar als je dat probeert, dan zou de schrik je om het hart slaan. Mij wel tenminste, dus ik heb er maar liever wat anders om, hè? Om het hart. Hè? U begrijpt wel waar ik het over heb. Als je de omstandigheden ziet, ontwikkelingen in de wereld. Toekomst kennen wij niet. We kunnen alleen het verleden tot op het heden kunnen we volgen. En we vinden daarin een bepaalde ontwikkeling, een bepaalde lijn, zal ik maar zeggen. Je moet er niet aan denken waar het terechtkomt als die lijn doorgetrokken wordt. Dat betekent gewoon, je moet er niet aan denken waar je terechtkomt als je vandaag overleeft. En waarom zou je dus vandaag overleven? Is dan de volgende gedachte. Zegt de Bijbel ook trouwens, maar dan in verband met Bijbelse profetie. De mensen de schrik om het hart zal slaan vanwege de dingen die het aardrijk zullen overkomen. Nou, de aanloop daarnaartoe, die loopt al enige tientallen jaren inmiddels. En we merken er alle dagen wat van, vrees ik. Alleen ons zegt het verder niks. Voor ons zijn het tekenen van de spoedige wederkomst van Christus. Niet omdat we dat dan hopen, dus geen wishful thinking of iets dergelijks. Ik zou bijna zeggen in tegendeel. Nee, dat meen ik. Maar het is geen wishful thinking. Het is niet wat wij wensen, maar het is gewoon wat de schrift gezegd heeft. En dus zien we er naar uit. Dat is de gedachte. Nou goed. Dat is Romeinen 6, 7, 8. Waar gesproken wordt over dat wij ons beschikbaar zouden stellen, onze lichamen, onze praktische levens dus, beschikbaar zouden stellen voor de dienst van de gerechtigheid, voor de heerschappij van de genade, of hoe het maar heten mag. Want zo heet het nog in Romeinen 6. Onze leden stellen tot gereedschappen, instrumenten der gerechtigheid. Het aardige is nu dat de apostel Paulus vervolgens drie hoofdstukken schrijft die wij overslaan. Want zo doen we dat gewoonlijk. Want het is natuurlijk zeer simpel om vast te stellen dat de draad die getrokken werd in hoofdstuk 6 en daarna 7 en 8, dat die draad wordt voortgezet en weer wordt opgenomen in Romeinen 12. Want daar staat bijna hetzelfde als dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Daar staat dat we onze lichaam zouden stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. In vers 1. Dat is fundamenteel hetzelfde als wat in Romeinen 6 stond. Er is één belangrijk verschil. Als het hier ineens heet offeren, uw lichaam stellen niet tot gereedschap of instrumenten der gerechtigheid, maar al uw lichaam stellen tot offer, dan wordt dus daarmee verband gelegd met de priesterdienst, zoals die in de Bijbel, in het Oude Verbond overigens, wordt beschreven. De aardigheid is nu dat de tussenliggende hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, ook inderdaad geen andere doel hebben dan uiteen te zetten dat dat volk waarvan wij nu deelgenoot zijn, de gemeente dus tot op heden, eerstelingen van het nieuwe verbond, van de nieuwe scheppingen, van het koninkrijk, dat volk, de gemeente dus, per definitie een priesterlijk volk is, op gelijksoortige wijze als dat van Israël werd gezegd in het verleden, en zoals Israël dat overigens in de toekomst zal zijn nadat wij weg zijn hier. De gedachte is namelijk dat Israël als volk onder de wet levend, onder het Oude Verbond levend, geacht werd een priesterlijk volk te zijn en de verantwoordelijkheid van de priester bestaat uit de dienst aan God. Even kijken, heb ik nog Romeinen 9 hier? Ja, daar staat er. Romeinen 9, waar de apostel zegt dat het hem een grote droefheid en een gedurige smart is. Vers 2 van Romeinen 9. Vanwege zijn maatschap naar het vlees, vers 3, Joodse volk. Welke Israëlieten zijn? Zijn niet alleen, maar de Joodse volk bestaat uit Israëlieten, is nu wel zo. Welke Israëlieten zijn? Welke is de aanstelling tot zonen? Maar er was juist gezegd, een halve bladzijde eerder, dat wij als gemeente, gelovigen van vandaag, onderweg zijn naar onze aanstelling tot zonen. Maar hier wordt gezegd dat dat eigenlijk de roeping was, ooit, van Israël. Ook weer zijn zal overigens, maar dan zijn we inmiddels al in Romeinen 11. Dat kan ik nou allemaal niet uitleggen, want dan kun je makkelijk een heel seizoen mee vullen, hè, met die drie hoofdstukken. Maar het gaat om het beginsel. Hij zegt, de Joden en Israëlieten, hunner is de aanstelling tot zonen, de heerlijkheid en de verbonden, de wetgeving en de dienst Gods. De dienst van God. De dienst aan God, had het ook kunnen zijn. Godsdienst. Dat wil zeggen, Israël als volk was inderdaad een volk van eerstelingen, uit de volkeren. Het was gesteld ook boven de volkeren, als een volk specifiek. Gods eigendom, een volk hem ten eigendom zult gij zijn, weet u wat staat in Exodus, allemaal enzovoorts. Maar de gedachte is dat dat volk als uitverkoren volk geroepen was uit de heidenen, uit de overige volkeren, om God te dienen in een priesterlijke functie, dat is Jackie. In een priesterlijke, ik ben altijd te laat, maar zij komt op tijd, dat merkt u. Maar goed, Israël zal de Heer dienen in een priesterlijke functie. En de priesterlijke dienst bestaat daaruit dat alles wat God wil doen, naar de wereld, naar de mens, naar de volkeren toe, zou gebeuren via de priester. En als Israël genoemd wordt een priesterlijk volk, wil zeggen dat al wat God zou doen aan deze wereld, in deze wereld, aan de volk, aan de mens, zou hij doen via dat volk Israël. En dat volk zal dus beschikbaar zijn voor zijn dienst. Het was niet uitverkoren om zalig te worden. Het was zeker niet uitverkoren om tot geloof te komen. Dan is het wel mislukt, mag je wel zeggen. Zodat je maar, we zien dat uitverkiezing in de Bijbel niks van doen heeft met tot geloof komen of iets dergelijks. De gedachte is, het volk was uitverkoren om te zijn een koninklijk priesterdom. Een priesterlijk koninkrijk, want zo staat het in Exodus en verder vele malen herhaald. Het is het volk wat als volk Gods God zou dienen. En verantwoording zou afleggen aan diezelfde God. Dat is de gedachte. Wat echter in Romeinen 9 tot en met 11 uiteengezet wordt, is dat dat Joodse volk inderdaad ongelovig was, de Heer niet eens geloofde, God niet geloofde, laat staan hem wilde dienen. Als men hem wilde dienen, moest men in ieder geval de wet loslaten. Dat wilde God toch? De Heer Jezus was toch gekomen onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou? En dat degene die zich lieten verlossen volgens de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen? Galaten 4. Maar laat het maar weer zitten. Het volk wilde hem echter niet volgen, wilde hem niet dienen, aanvaarde hem niet als de Heer en wilde niet leven onder het nieuwe verbond. Houdt tot nog toe steeds vast aan het oude, aan de wet en de bediening des doods enzovoorts. En dat betekent dus dat daarmee vanzelfsprekend een einde kwam aan de priesterlijke positie van het Joodse volk. Dat dat in de toekomst alsnog zal veranderen is een ander verhaal. Maar het staat ook in, dat is Romeinen 11 dan inmiddels. Maar de gedachte is, dat waar het Joodse volk ongelovig was, daar staat in de plaats daarvan min of meer een ander volk van gelovigen, u en ik namelijk. En het aardige is dat wij het eerste volk zijn, in ieder geval zoals wij samen gevoegd zijn als gemeente, wij zijn het eerste volk uit de heiden, het eerste volk onder het nieuwe verbond, het eerste volk in het koninkrijk, het eerste volk van de nieuwe schepping. En dus eerstgeborene, en dus, en tenzij anders vermeld, maar dus, priesters. En dat is wat in Romeinen 9 tot en met 11 uiteengezet wordt. Onthoud dat als u die hoofdstukken ooit nog een keer bestudeert, dat is waar het over gaat. Dus niet wie er behouden wordt en wie niet. Niet dat vroeger Joden konden behouden worden, maar die wilden niet, en nou kunnen dus bij heidenen behouden worden. Niet van, vroeger werd de zaligheid gepredikt aan het Joodse volk, maar die wilde niet. En dus is sindsdien de zaligheid gepredikt aan de heidenen, dat die kunnen behouden worden. Dat is onzin, want de evangelie, de Bijbelse boodschap, is altijd gepredikt aan alle volkeren. En dat is in onze dagen nog zo. Wat dat betreft is er geen verandering. Het punt is namelijk dat vroeger dat Joodse volk stond in die specifieke positie van volk Gods als priesterlijk volk. En dat die positie is ingenomen inmiddels door u en ik, dat wil zeggen door de gemeente van vandaag. Met aan het hoofd van dat volk per definitie één hoge priester. Echter niet naar de ordening van Aaron en dus onder de wet, maar naar de ordening van Melchizedek. Ik zeg het met zoveel nadruk, ik hoop dat het zich hecht in uw gedachten. Het punt is ook, wij zijn dus geplaatst in die priesterlijke positie. Wij staan onder leiding van onze hoge priester nu. En ik zeg er meteen bij, vergeet nou alsjeblieft het idee, wat vandaan komt weet ik niet. Maar vergeet nou alsjeblieft het idee dat de hoge priester degene is waardoor een mens tot God moet komen om behouden te worden of zoiets. Dat is namelijk niet zo. Iemand, een heiden, werd niet een Jood door de bediening van de hoge priester naar de ordening van Aaron. Je kwam niet voorbij de hoge priester van het oude verbond als je Israëliet wilde worden. Die man had er totaal niets mee van doen. Waar hij wel mee van doen had, was dat als je één keer een Israëliet was, en dus als je deel uitmaakt van dat volk, ja, hoe dat zo gekomen is speelt geen rol, maar als je van dat volk deel uitmaakt, dan wat de godsdienst betreft sta je onder de verantwoordelijkheid van die hoge priester. Maar niet door die hoge priester ben je aan het volk toegevoegd. Heb je dat? Nou, als de Bijbel spreekt over Christus als onze hoge priester naar het nieuwe verbond, dan wordt niet gezegd dat hij degene is waardoor wij behouden zijn geworden. Begrijp je me goed? Door hem zijn we behouden geworden. Maar dat werk van Christus waardoor wij behouden geworden zijn, is niet het werk van de hoge priester. Dat deed de Heer wel, dat werk, maar niet in zijn functie van hoge priester. Sterker nog, dat kan ook niet, hij was geen hoge priester toen hij dat werk deed namelijk. Dus het is ten ene male uitgesloten. Veel uitgebreider zegt de Hebreeënbrief dat. Die zegt toen de Heer op aarde was, was hij geen hoge priester. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. De Heer Jezus was geen priester, ook geen hoge priester. Of laat staan hoge priester. De hoge priester was de voorzitter van het Sanhedrin die hem veroordeelde. Dat was de hoge priester. Naar de ordening van Aaron. Maar de Heer was geen hoge priester. Die werd het pas na zijn opstanding. Maar door zijn dood en opstanding zijn wij behouden geworden. Maar dat deed hij niet als hoge priester. Maar sindsdien is hij hoge priester. En sindsdien, sinds wij deel hebben aan zijn dood en opstanding, sindsdien en pas daarna zijn ook wij priesters. Wij zijn toegevoegd aan dat volk van koningen en priesters. Hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft door zijn bloed en ons gemaakt heeft, in die volgorde allemaal, tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. U weet al waar dat staat of niet? Openbaring 1, vers 6, denk ik. Hem zij de heerlijkheid, hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Hem zij de heerlijkheid en hem zouden wij dienen. Wij zijn dat daarna geworden. Ik zeg dat met zoveel nadruk omdat sommigen zeggen, ach, het hoge priesterschap van Christus is eigenlijk niet van belang. Want wij zijn al toch volmaakt in Christus. Wij zijn toch al wedergeboren en we hebben toch al eeuwig leven ontvangen. We hebben toch geen hoge priester meer nodig. Kijk, en dat bedoel ik nou. Het is een fraai verhaal. Het klinkt heel interessant. Vooral interessant. Maar het is eigenlijk een afbreken van de werkelijke Bijbelse gedachte. De gedachte in dit verhaal is namelijk, wij zijn nu eenmaal wedergeboren, punt uit. We hebben niemand meer nodig, we zijn volmaakt in Christus. We hebben eeuwig leven, dus we zijn er. Maar daar ging het niet om. Daar ging het helemaal niet om. Waar het om ging, is dat wij bekwaam zouden gemaakt worden. Maar dat is het middel. Om de levende God te dienen, onder het nieuwe verbond. Dat is gebeurd door dood en opstanding van Christus. En sindsdien pas, namelijk sinds wij volmaakt gesteld zijn in Christus, en sinds wij eeuwig leven hebben ontvangen, sinds dat moment zouden wij nu God dienen. En we zouden dat doen door middel van en onder de verantwoordelijkheid van onze hoge priester. En aangezien wij eeuwig leven hebben, is het dus zo dat wij voor eeuwig God zouden dienen. En dus hebben we een hoge priester die eeuwig leeft. En die ook altijd hoge priester blijft. Dat is makkelijk genoeg. Onze hoge priester is degene tot wie wij als priesters naderen in het bewustzijn van dat wij op grond van onze wedergeboorte zijn toegevoegd aan een gemeente van koningen en priesters, heet dat, een priesterlijk volk in ieder geval. En omdat wij priesters zijn van geboorte, van wedergeboorte dus, hè, omdat wij priesters zijn van geboorte, hebben wij de verantwoordelijkheid om op het moment dat we ons dat bewust zijn, te naderen tot deze hoge priester, ik noem hem altijd het hoofd van dienst, met alle eerbied gesproken, te naderen tot het hoofd van dienst en te zeggen, hier ben ik, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo, in beginsel, leefden ook, als het goed was, de priesters van het oude verbond. Sommigen denken, die woonden in een kluitje om de tempel om daar de dienst te doen, maar dat was niet zo. Zij leefden verspreid onder alle stammen Israëls. En als goed was, waren ze op de plaats waar zij woonden altijd op zoek naar een manier waarop zij de Heer zouden kunnen dienen. Waar behoefte was aan een priesterlijke functie. Waar men het recht wilde weten. Waar hulp nodig was in verband met de godsdienst, daar waren de priesters. Daar waar men onderwijs nodig had in het woord Gods, daar waren de priesters en daarom woonden ze overal. Daarom had de stam van Levi ook geen eigen grondgebied. Begrijp u? Nou, ze waren dus beschikbaar, is de gedachte. En er zijn meerdere geschiedenissen in het Oude Testament waar we dat ook tegenkomen. Een reizende priester. Op zoek naar wat hij zou kunnen doen. Nou, dat is onze positie van vandaag. Levend in de wereld, waar we ook zijn. In onze ballingschap, zeg ik altijd maar. Verstrooid wellicht. Maar waar wij ook zijn, altijd zoekend naar de mogelijkheden om de Heer te dienen. Want daartoe zijn wij geroepen. En het beginsel is dat de verantwoordelijkheid voor onze dienst ligt bij onze hoge priester. Daarom, wij kunnen nooit God dienen buiten Christus om. Daarom wind ik me altijd op als ik weer iemand hoor zeggen, Christus is niet onze hoge priester. Dat is nou precies wat hij wel is en dat is ook het nut van zijn leven voor ons nu. Wat hij voor ons is, kan het beste gevat worden in het ene woord, hoge priester, omdat er alles in zit. Het hoofd van dienst, de verantwoordelijke voor de dienst. Hij is degene die de verbinding maakt met de Vader, God zelf dus, die wij zouden dienen. Maar hij is degene die ons onze loopbaan voorstelt. En die zegt, nou, jij gaat vandaag maar eens, nou niet vandaag, jij gaat maar eens, enzovoort. De dienst wordt aangewezen. En zo waren er ook verschillende rangorden, of orden moet ik eigenlijk zeggen, van priesters. Elk met een verschillende verantwoordelijkheid. Intussen in de gemeente vandaag nog zo. Elk met een verschillende verantwoordelijkheid. En daar waar wij ons lichaam, onze leden zouden stellen tot instrumenten der gerechtigheid, der genade. Kortom, daar waar wij onze lichamen zouden beschikbaar stellen voor de dienst van het nieuwe verbond. Want dat is genade immers. In tegenstelling tot de wet. De wet is oude verbond. Maar we zouden dienstknechten worden van de genade. Het nieuwe verbond dus. Daar waar we onze lichamen daarvoor beschikbaar zouden stellen. Kan men dat korter en zeer fundamenteler. Veel fundamenteler zeggen. Zoals het gebeurt in Romeinen 12. De eerste verse. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Want dat is uw logische of redelijke godsdienst. En hier, in de eerste verse van Romeinen 12, wordt ineens die dienst der gerechtigheid geplaatst binnen het kader van het priesterschap. En dat kan, onder de tussenliggende hoofdstukken, 9 tot en met 11, fundamenteel uiteenzetten dat de gemeente een volk van priesters is. De aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat heel dat woord priester nergens staat, ook in die drie hoofdstukken niet. Maar de functie als zodanig wordt wel degelijk omschreven. En dat is maar waar het om gaat. Het gaat er niet om met welke term het aangeduid wordt, maar het gaat erom welke inhoud er aangegeven wordt. En dat moet duidelijk genoeg zijn. Het volk van vandaag, waaraan wij deel hebben, is dat volk wat de verantwoordelijkheid heeft om God te dienen. En God gebruikt dat volk van vandaag inderdaad ook wel degelijk voor zijn werk wat hij in de wereld doet. Begrijp je me goed? Wij dienen niet de wereld. Wij prediken ook niet het evangelie omdat die zondaren dat zo hard nodig hebben. En kom mij niet aan met vrome verhalen en zeg niet dat wij het evangelie zouden prediken omdat we zo'n liefde hebben voor zondaren. Je zal er maar moeten leven met die zondaren, zeg. He? Hoezo liefde voor zondaren? Dat is namelijk niet zo. En dat is ook niet de bedoeling. Het is een heel slecht motief ook. Het is ook niet bijbels. Wij zouden de Heer dienen. En voor zover we zijn woord prediken, zouden we dat doen omdat we nou eenmaal in zijn dienst staan. En als het goed is, en waar Christus in ons leeft, zullen wij net zo staan tegenover die zondaren als de Heer zelf. En zullen we wellicht net zo met innerlijke ontferming bewogen worden voor die natuurlijke mens die in zijn leegheid niet weet wat hij met zijn leven moet aanvangen. En met al zijn lek en gebrek. Maar zeg nog niet dat je zondaren lief hebt en dat dat een motief is voor de prediking van het evangelie, want dat gaat er bij mij niet in. Waar het om gaat, is dat we verbonden zijn met de levende Christus. Zijn leven werkt in ons, hem dienen wij. En waar wij dat doen, zal inderdaad dezelfde gedrevenheid, dezelfde motivatie ontstaan, die er ook was bij de Heer Jezus Christus uiteraard zelf. En die er nog steeds is. Maar goed, waar het om gaat, is dat onze priesterlijke verantwoordelijkheid primair bestaat niet uit het werken naar buiten, maar het werken naar de Heer. Hem dienen, voor hem beschikbaar zijn. Als hij ons nodig heeft, dan grijpt hij ons. Op afroep gaat dat, laat ik dat er vooral bij zeggen. Sommigen denken dat het een baan is, dat is niet waar. Het gaat bij gelegenheid. Als hij specifiek met wat hij met ons wil, hij zal het ons voorhouden. Dat kan niet missen. En waar er niks specifieks is, daar is het toch altijd wat algemeens. Een algemene gezindheid, een algemeen gevoelen. Dat is de term die in de Statenvertaling dan dikwijls gebruikt wordt. Een algemene gezindheid waaruit wij leven. En die in korte termen, in de korte zinnetjes beschreven wordt hier in Romeinen 12 vanaf vers 9. Maar neem niet weg dat wij aan hem ter beschikking staan. Wij zouden ons niet oriënteren op de wereld. Absoluut niet. Wij zouden ons ook niet zorgen maken over wat er in de wereld gebeurt. Wij zouden ons zelfs niet zorgen maken of onze dienst om ons heen wel de juiste uitwerking heeft enzovoorts. Dat is helemaal een punt niet. Ik zeg niet dat het geen rol speelt, ik zeg dat we er geen zorgen over zouden maken. De zorg die wij zouden hebben of wij rein staan tegenover de Heer. En ook al hebben we moeite met al onze broeders en zusters, het gaat erom of we de Heer bij een gelegenheid recht in de ogen kunnen kijken. Of we hem trouw geweest zijn, of we hem gediend hebben enzovoorts. En als het hier horizontaal niet het gewenste resultaat oplevert, wel iedereen, ook onze broeders en zusters zullen voor die Heer staan, dat staat er ook. Ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. En de verantwoordelijkheid die wij hebben is in beginsel slechts deze, ons te offeren, zoals er staat in Romeinen 12 vers 1... als een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Daaruit bestaat onze dienst. En wat ik dan in ieder geval vanavond nog wil zeggen is dit. Dat vers niet staat aan het eind van het verhaal. Zo van, als je nou goed je best doet. Hè, en als je nou goed, hoe moet je zeggen, geheiligd wordt enzovoort. En een goede christen wordt langzamerhand. Proces. Dan kom je misschien nog eens tot dit. Dat is het niet. Het is net andersom. 100% andersom. 180 graden heet het trouwens. Andersom. Het begint er namelijk mee. En wat wij zouden doen is niet alleen als zondaren komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En uit zijn hand eeuwig leven ontvangen. Zodat we inderdaad niet naar de hel, maar naar de hemel gaan. Om het clichés maar te gebruiken. Maar we zouden eigenlijk op hetzelfde moment. En anders, als dat niet meer kan, dan alsjeblieft vandaag nog, tot diezelfde Heer gaan en onze levens, onze lichamen dus, aan hem aanbieden, opdat hij ons zou gebruiken.
En dan kan hij zeggen, nou, dat zie ik niet zo zitten. Dan kan hij beter wegblijven de volgende keer. Want de hele rest van het verhaal is daarop gebaseerd. Dit is het eerste vers van wat wij noemen het praktische deel van de brief. Nou, eerst een leerstellige uiteenzetting. Dan staat er eerst, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilige, God, welbehagelijk offer. Als u dat niet doet namelijk, dan heeft de rest geen zin. Waarom zou u veranderd worden in de vernieuwing van uw denken, vers 2? Waarom zou u anders moeten denken, als u toch de Heer niet dienen wil? Waarom zou je die wijsheid Gods moeten leren verstaan? In plaats van de wijsheid van deze wereld. Heeft toch geen enkele zin? Waarom zouden wij beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor ons leven? Laatste deel van vers 2. Als we toch niet bereid zijn om ons aan die wil Gods te onderwerpen. Heeft toch geen zin? Waarom zouden wij leren onze eigen verantwoordelijkheid, gave heet het hier, onze eigen specifieke gaven te kennen, als we toch niet bereid zijn om die gaven inderdaad te gebruiken? Het is toch simpel? Waarom dan? En waarom zou ik moeite doen om het u uit te leggen bovendien? Maar daar heb ik antwoord op gegeven, hè? Waarom ik het zou doen? Want ik zou het wel doen, ja. Ja, maar niet met de gedachte van dat het zo voor uit zou werken. Integendeel, moet ik u teleurstellen? Ik heb er niet veel verwachting van. Waar het om gaat is inderdaad dat wij onszelf, ieder voor zich, dat wij onze levens aan hem ter beschikking stellen. Dan zal hij zijn werk doen. Dat is dan vervolgens, hij zal ons voeden met zijn woord opdat wij zouden veranderd worden in ons denken. Inwendig, het zou weer van binnenuit komen, dat leven onder het nieuwe verbond. Wij zouden anders leren denken. En als gevolg daarvan zouden wij verstaan wat God eigenlijk van ons wil nu. God is tamelijk langzaam allemaal. En vervolgens zouden wij die wil ook ten uitvoer brengen. Wij zouden namelijk onze gaven die wij hebben ook inderdaad besteden. Maar daar heb ik het volgende keer wel weer over. Dat is de gedachte hoor. En wij zouden vervolgens inderdaad leven zoals het in de volgende hoofdstukken beschreven wordt. De volgende nog een paar, dus dat is nog wel wat. Maar het begint met lichamen stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dat is, en ik weet dat het weer het cliché is, maar dat is het geheim. Maar geef u de verzekering, wanneer u dat doet, zal de Heer dat serieus nemen. Zo zonder meer. En u eraan houden. Dat is namelijk de bedoeling. Daartoe zijn wij geroepen. Om hem te dienen op zijn wijze. En dat is een wijze die wij dikwijls niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar het doet er ook niet toe. Je kunt er beter geen voorstellingen van maken. De Heer is in staat heus om je op die weg te leiden. Heel die gedachte waar we al jaren over discussiëren. Zal ik, ja, u misschien net even niet, maar anderen wel dan. De gedachte waar we al jaren over discussiëren. Die gedachte aan de leiding van de Heer in ons leven. Wel nu, die leiding die bestaat maar alleen in verband met het lopen van deze loopbaan. En verder nergens bij. Voor de rest is er geen leiding van de Heer, die heb je ook helemaal niet nodig. De Heer geeft geen leiding aan uw oude leven. Toch? Waarom zou hij? Het is nergens voor nodig. Hij heeft al lang met die oude schepping afgerekend, die is dood. Voor hem in ieder geval, en daar gaat het maar om. En voor zover wij wat van de Heer verwachten, zou het dit zijn. De leiding en de helpende hand van de Heer in onze specifieke dienst aan hem. Ik zei specifieke dienst. Ik praat dus nu even over specifieke gaven die in de volgende verzen genoemd worden. Want voor het andere geldt heel algemeen, daar hoef je niet eens een specifieke leiding voor te hebben of zoiets. Voor de andere geldt gewoon heel algemeen. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan. Geen mannen hebt u vrouwen lief, geen vrouwen wees uw mannen onderdanig. Geef dienstknechten, dient uw heren naar het vlees. Zijt niet traag in de benaastige, verblijft u in de hoop. Zegent hen die u vervolgen. Wees eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, wreekt u zelf en niet beminde, maar geef de toorn plaats, enzovoorts. Indien uw vijand hongert, zo spijt het hem, daar heb je geen leiding bij nodig. Er staat gewoon in de schrift, dan weet je dat toch? Daar leef je dan toch uit? Daar kom je niet ver mee in deze oude wereld. Maar dat hoeft ook niet, zie. Alleen dat kan ik zo gauw niet uitleggen natuurlijk. Dat heeft te maken met die verandering van denken uit vers 2. Zie, daar hebben wij geen belang bij om wat te bereiken in deze wereld. Wat wij belang bij hebben, individueel, u en ik, is dat we straks voor de Heer zullen staan en door hem beloond zullen worden. En dat gaat langs deze route. Waarbij wij deze algemene uitspraken hebben vanaf vers 9, waarvan ik dan een serie genoemd heb en andere erbij tussengevoegd heb uit andere brieven. En daarboven, daaroverheen komt, die, komen die uitspraken over die gaven die wij wellicht hebben in een specifieke dienst aan hem. Dat kan ook nog, maar ook dat kan ik u niet vertellen, dat zal de Heer onszelf duidelijk maken, dat is wat er staat. Maar langs deze route, via lichaam stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Daarna de verandering van denken. Daarna het ervaren of proeven wat de goede welbehagelijke wil van God is specifiek voor uw leven. Vervolgens die gaven ook inderdaad besteden. En daarna in het algemeen gesproken over de algemene beginselen die nou eenmaal van toepassing zijn onder het nieuwe verbond. Dat is het beginsel van genade. En bij al die kleine zinnetjes vanaf vers 9 tot en met 21 kun je bijzetten genade. Dat is waar het over gaat. Onder alle omstandigheden. Genade. En als je genade geeft, dan vindt de wereld je een slappeling. Waarom weet ik niet. Want er is heel wat kracht voor nodig om dat te kunnen doen. Dus je begrijpt die conclusies nooit zo erg. Maar dan vindt de wereld je een slappeling. Dan ben je niet hard genoeg, weet je. Want dan kom je niet genoeg voor je rechten op. Dan laat je over je lopen. Dan ben je soft en al dat soort dingen meer. Ja, kan wel wezen. Maar in de eerste plaats is veel kracht voor nodig om zo te kunnen leven. Maar het is precies die kracht die wij ontvangen van de Heer zelf. Niet om ons recht te krijgen hier, nu. Maar om onrecht te lijden wellicht hier. Maar om ons recht op grond, dat recht te ontvangen straks in de toekomst bij de verschijning der heerlijkheid van Christus. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. Dat woord wat ons niet alleen heeft wedergeboren tot een levende hoop, maar dat woord wat ook onze harten mag vullen en onze gedachten mag en kan veranderen en dat onze levens vruchtbaar kan maken voor u. Wij danken u, Vader, voor de kracht van dat woord dat ons leven geschonken heeft en dat ons leven ook onderhoudt en voedt. Wij danken u ook daarom dat u onze levens wilt vullen door uw dienst. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt op uw wijze en uit de rijkdom van uw genade om dienaren te zijn van dat nieuwe verbond. Om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wij danken u dan dat u, ondanks wie wij zijn van nature, dat u ondanks dat ons kunt en wilt gebruiken tot uw eer en tot uw diensten. Dat wij dan vervolgens mogen uitzien naar de vergelding des loons en naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u daarom dat wij onze verwachting mogen stellen op de beloften die u ons gedaan hebt. Onze verwachting mogen stellen op de verschijning van heerlijkheid die u beloofd hebt aan een ieder die u dient in deze oude wereld en in dit vlees. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters en dat wij uit mogen zien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. We bidden u dan of u ons nabij wilt zijn in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons inderdaad uw woord in onze harten graveren? Wilt u onze gedachten gevangen nemen, ons leiden tot uzelf, opdat wij vervolgens door u geleid, door dit leven zouden gaan, in onderworpenheid, onderdanigheid aan degene die wij onze Heer noemen en die wij ook in de praktijk van ons leven mogen en kunnen dienen. Wij danken u, Vader, dat we ons mogen overgeven aan de rijkdom van uw genade en daarmee aan de kracht van uw genade en de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u zo ons bewaren, nabij zijn en bekrachtigen om Christus wil en uit genade. Amen.